er is geen reden, zeker als je indie bent, is er misschien nog niet eens een reden om per se in Amsterdam te zitten.
Nee, eigenlijk niet natuurlijk. Er is zelfs een reden om niet in Amsterdam te zitten.
Ja, wat is dat?
Natuurlijk, als je een indie bent en je werkt 2-3 jaar aan een game zonder inkomen en je weet niet of het gaat verkopen, dan wil je misschien niet dat je huur te hoog is. Dus het is...
Dat is wel een goed punt, ja.
Het is niet de stad die heel veel creatieve industrie trekt op die manier. Want het is toch onzeker soms.
Welkom bij aflevering 1 van seizoen 2. Ja, het is eindelijk seizoen 2. En is daar een echte reden voor? Niet echt, behalve dan dat het eerste seizoen 16 afleveringen is geweest. En ja, dat lijkt me een goed getal om zeg maar een seizoen mee af te ronden. Dus vandaar dat we nu met seizoen 2 zijn begonnen. Verse start in het nieuwe jaar. Dus eigenlijk de tweede aflevering die we in het nieuwe jaar opnemen. En ik moet ook meteen opbiechten dat de eerste aflevering van dit seizoen, van dit jaar, nog niet online staat. Dat is een beetje mijn eigen schuld, dus dat moet ik nu even achteraan. Maar goed, seizoen 2. Ik ga er niet te veel woorden meer verder aan vuil maken. Het is wat het is. Als eerste een shout-out aan Salves. Die maken het mogelijk dat we online opnames kunnen doen via Zencaster. Dus bedankt Salves daarvoor. En vandaag zijn er 2 hosts, ik en Bernard. De bekende. Dus hoi Bernard.
Hey Saber.
Ja. Weer Magic Duo. maar goed, we gaan maar meteen onze eerste gast, of onze enige en eerste gast voor vandaag gaan we introduceren. Dat is vandaag Thomas van den Berg. Welkom Thomas.
Nou, dankjewel. Leuk om op jullie podcast te zijn. Zal ik mezelf dan maar introduceren?
Ja, dat mag.
Ga je gang.
Ik ben game developer. En ik weet niet precies hoe jullie mij gevonden hebben. Dat vind ik trouwens ook wel interessant. Maar ik ben dus op de podcast vanuit de hoek van het ontwikkelen van games. En daar komt natuurlijk ook een heleboel programmeren bij kijken. Ik doe zelf ook een heleboel andere dingen aan de games. Maar ik doe ook het programmeren aan de games. En ik vind het ook altijd wel een interessant onderwerp. Waar binnen indie development ook niet heel veel over gepraat wordt. Het wordt soms ook al gezien als gewoon iets praktisch. Oh, je moet dingen een beetje programmeren zodat het werkt. Mm-hmm. En toch leuk om daar eens over te praten op een podcast. Dus bedankt.
Ja, zeker. Ik vind het echt wel een interessant onderwerp. En volgens mij was Bernard is op jouw spoor gekomen, toch?
Ja, ik werk aan een aantal iPhone dingen overdag en met een team. En een van die mensen die zei van, hey, dat en dat spel is nu goedkoop daar beschikbaar. En dat is gemaakt door een Nederlander. Dus toen ben ik gaan kijken en toen heb ik dat uitgezocht en wie dat al was. En contact met Thomas opgenomen, omdat dat al een tijdje op onze wensenlijst staat. Echt een iemand die aan spelletjes programmeert. En dat kan op indie niveau zijn. Maar ook Guerrilla staat op onze verlanglijst. Ja. Gaat nog een keer gebeuren, denk ik. En ik heb zelf ook al spelletjes gemaakt ooit. Maar dat is zo lang geleden. En ik ben benieuwd hoe dat is. En dan kijk afhankelijk van hoe groot je teams zijn. En kom je voor hele andere uitdagingen te staan. En Thomas is een indie developer. Dus dat is heel anders dan bij Guerrilla. En wat mij betreft net zo interessant.
Ja, zeker. Het is wel een interessante tegenstelling, denk ik. Je kan natuurlijk tegenwoordig in 2021 in je eentje ontzettend ver komen met de tools die er nu zijn. Mm-hmm. Je kunt dingen doen als one-man team, wat 20 jaar geleden absoluut onmogelijk zou zijn. Aan de andere kant kan een studio zoals Guerrilla natuurlijk nu dingen doen die ook mindblowing zijn, maar dan met 200 man. Dus het is een leuke wereld nu.
Ja. Ja, dat is zeker interessant. Ik bedoel, het is hoe zeg je dat? Ja, we zijn goed. Bernard en ik zijn misschien wat ouder. maar Bernard zelfs, ik denk dat Bernard ouder is dan ik.
Ja, dat denk ik ook.
dat wist ik ook wel. Maar ik denk, ik vind het leuk omdat hij het zelf bevestigt. Want anders krijgen we dat. maar goed, nee, maar het begon natuurlijk. Dat is natuurlijk altijd een beetje dat romantische beeld. Dat je zelf een spelletje verzint waar je heel succesvol mee werd. En misschien in de tijd van de Atari 2600 en misschien daarvoor ook nog wel. Maar dat, toen was het echt van, oké, één iemand die programmeert een spel en die wordt super succesvol.
Ja.
Het leek zeg maar, en dat is zeg maar voor veel mensen, dat het op een gegeven moment leek dat je echt alleen maar succesvol kon worden als je een echt heel groot team en een budget had. Maar die indie developers, de indie games, ja, die zijn toch ook heel erg interessant. Ja. En ik weet niet, ja,
we kunnen het er straks ook nog op terugkomen. Maar er is denk ik, wat zou het zijn, 15 jaar geleden of zo is er een soort nieuwe golf van indie developers gekomen. Ja. Daar zat bij Super Meat Boy, daar heb je misschien wel van gehoord, ja, of World of Goo. Dat was een beetje zo de revival van de indie games. En sindsdien zijn er denk ik ook een heleboel mensen op afgekomen, waaronder ik zelf, die zagen van, je kan dit doen met echt weinig mensen. Ja. Daarvoor, echt lang geleden, wat je zei, Atari, waren het natuurlijk ook kleine teams. Dan waren het enthousiastelingen die het ook in een eentje deden.
Ja.
En daartussenin is het denk ik gegroeid, van die enthousiastelingen naar steeds grotere teams, totdat er weer een soort nieuwe golf was van, met nieuwe tools ook, van dat je toch weer met een kleiner team kan doen. Maar ook op veel grotere games maken met een kleiner team.
Ja, precies. Dus daarom, het is niet per se de reden waarom ik erover begon, maar het is wel vooral, ja, hoe zeg je dat? Het is toch iets van magisch dat je in je eentje iets maakt waar je een heel veel bereik mee hebt. Absoluut. En heel veel mensen super gelukkig mee maakt. Dat is het eigenlijk ook.
Het lijkt ook gewoon alsof je kan ingaan stappen en morgen beginnen. En dan ga je hard typen en dan heb je een spel gemaakt en dan succes.
Ja.
Nou ja, succes is natuurlijk nog een tweede. Maar als je morgen begint, kan je zeker binnen een dag een spel maken.
Flappy Bird, ja.
Ja, de fascinatie natuurlijk vind ik van programmeren in het algemeen, wat heel erg terugkomt bij spellen, is die responsiviteit. Zeg maar, je maakt iets en wat jij hebt gemaakt, dan druk je op een knop en dan gebeurt er iets op je scherm. Dat is toch wel magisch. En dat is natuurlijk waar een spel helemaal over gaat. Gewoon interactiviteit die je zelf hebt gecreëerd. En of andere mensen het leuk vinden, is dan natuurlijk nog een tweede. Maar de magie is er al vrij gauw.
Ja, dat is wel waar. Dat is meteen wel een goede, een klein bruggetje naar de eerste vraag. En daarvanuit heb ik nog een andere vraag die ik kan stellen. Maar hoe ben je erin gerold? Want ik heb wel wat dingetjes gelezen. Maar wat is jouw eerste programmeerervaring? Hoe ben jij begonnen met game development of überhaupt development?
Nou, mijn eerste programmeerervaring, ik had een boek leren programmeren.
Mm-hmm.
Ik weet niet meer precies wat voor boek het was, maar daar heb ik gewoon alle code uit overgetypt. En dat was programmeren in Visual Basic in Word macro's. Dus je moest dan in Word een macro aanmaken en daarin kan je dan Visual Basic typen. Ik denk dat ze dat gedaan hadden omdat dat een soort programmeeromgeving is die iedereen in principe op zijn computer heeft staan. Je hoeft niet eerst een soort IDE te installeren of een compiler of wat dan ook. Het zal Windows 95 geweest zijn. In Word kon je gewoon macro's typen in Visual Basic. En dan kon je zo'n prompt oproepen waarin je een tekstje kan typen. Dus dan had je van die dingen als van hallo, hoe heet je? Typ je naam en dan zegt hij hallo Thomas, weet je wel. Dat was mijn eerste programmeerervaring. Maar ik begreep er niks van. Ik typte gewoon die code over. En dan had ik het programma. En dan zat ook kleine spelletjes bij, dus die kon je dan spelen. Pas later ben ik met Flash begonnen en toen begon ik het echt te begrijpen en ook echt iets te maken waarvan ik zelf iets had bedacht en dit wil ik maken en dan lukte dat ook, zeg maar, in plaats van dat je gewoon de stappen volgt van de tutorial.
Wanneer was dit ongeveer?
Het zal 2004 zijn geweest of zoiets, 2003, 2004, wat waren echt de hoogtijdagen van Flash. Je had ook veel van die Flash Games website toen, met Line Rider en zo en van die stick figures die dan met elkaar vochten, weet je wel. Ik weet niet of je dat nog weet. Ja.
Ja, wel, ja, ja. Nou, ik heb dat iets daarvoor, zeg maar. Ja, ik weet het. In mijn geheugen was dat 2000-ish of 2001-2. Dus het is al ongeveer een beetje dezelfde. Want er waren voor ons, het is gek genoeg, er was een. Het ging niet zo goed, zeg maar. Er was een soort van crisis kwam eraan. Dus we hadden binnen het bedrijf hadden we wat meer tijd, zeg maar, over.
I see, yeah.
En we waren een internet toko. En we hebben in die tijd echt heel veel Flash games langs die komen. Ook die, hoe heet die kleine poppetjes? Die herbals, nee, hoe heet ze? Nou, whatever. Dat waren allemaal hele grappige filmanimaties. Dat was niet eens een spelletje. Dus we hebben heel veel flash toen.
Dat je geluidjes kon mixen van die president van Amerika.
Ja, ook. Ja.
Die dingetjes.
Dus dat was echt wel booming. Je had Flash en je had ook, weet het andere. Je had ook van Macromedia, maar die had een andere...
Director.
Shockwave. Of...
Ja, Shockwave. Ja, precies. Ja. Dus dat was wel...
Het is wat je zei, die animaties is wel grappig. Want Flash gaf een soort omgeving waarin je een animatie kan maken. Maar je kan ook met twee regeltjes code daar wat interactiviteit aan toevoegen. Dus vandaar dat je heel veel van die dingen kreeg die een beetje zo ertussenin waren. Zoals inderdaad dat je geluidjes kan mixen of een poppetje gewoon drie animaties kan laten doen. Het was echt,
Ja, het is wel...
Het was echt super
populair.
Zeg maar, dat is ook zeg maar de manier waarop jij in het game programmeren geraakt bent. Want dat... Vond jij het leukst? Ja. Of heb je ook andere programmeervaringen professioneel?
Professioneel. Ik heb vervolgens ben ik AI gaan studeren.
Mm-hmm.
Daar zit natuurlijk ook wel het nodige programmeren bij.
Ja. Ja.
Ook statistisch programmeren en zo. Dus met en machine learning.
Ja.
Maar ondertussen ben ik altijd een beetje dat Flash blijven doen daarnaast, als het ware. En Flash is ook een leuke manier om ook visueel iets te doen, want je kan snel iets tekenen en dan kan je dat laten bewegen. Dus je kan heel makkelijk zeg maar code en graphics bij elkaar brengen.
Ja.
Zonder dat je verstand hoeft te hebben van OpenGL of moeilijke...
Ja.
Dus zo ben ik daar langzaam ingerold. En op een gegeven moment heb ik dus een Flash game gemaakt, die heet Kingdom.
Mm-hmm.
Dat was nog steeds als een soort hobbyprojectje. Die werd toen redelijk veel gespeeld. Die stond op Newgrounds en die kreeg nogal veel spelers. En omdat die toen zoveel spelers kreeg, ben ik eigenlijk soort van in de games gerold. Dacht ik, oh, dit is grappig. Dit vinden mensen leuk. Misschien kan ik dit professioneel proberen te doen. Nou, dat is toen gelukt.
Nou, tof.
Ah, cool.
Ja, Sabe, jij wilde wat vragen?
Ja, nog een side vraag, zeg maar. Omdat we hebben natuurlijk eerder wel eens met Feline, zeg maar, die had het over leren programmeren. En dan is het... Juist met gaming, dat geeft heel snel die feedback. Ja. Dus dat je daar. Dus het is juist een hele goede manier om in te stappen, zeg maar, als kind of beginner. Om dan heel snel satisfaction of hoe heet dat, een voldoening te krijgen door wat je bouwt. Want als je nou iemand, mijn zoontje, als ik zeg van hey, ik maak even een back-end service, zeg maar, voor een webshop en zonder UI, zeg maar, dan denk ik ik denk dat die redelijk snel afhaakt, zeg maar. Terwijl als je een zegt van oké, bouw een spelletje, zorg dat het poppetje springt of whatever, dat speelt veel beter, spreekt veel beter tot de verbeelding. Dus dat is echt op zich wel een soort van goede gateway om
zeker, en je speelt ook met
development te komen. Ja.
Je speelt zowel met het developen als met het spel zelf, zeg maar. Je speelt soort van op twee niveaus. Je bent iets aan het maken wat een playful proces is, zeg maar. En wat eruit komt, daar kan je ook mee spelen. Je hebt ook, ik weet niet of je dat kent, dat Scratch. Dat is zo'n visuele taal.
Ja.
Dat is ook, als ik het zie, denk ik af en toe, maar het spelletje is ook die blokjes aan elkaar klikken. Het spelletje is niet alleen wat je er dan mee maakt, maar het dingetje zelf.
Klopt, ja.
Dus zeker. Ik vind het is echt een hele goede manier om in te stappen met programmeren. Ja,
want als ik zelf denk aan mijn eerste programmeerdingen, dan ga je toch ook snel dingen maken die je terugziet. Het eerste programma wat ik maakte was niet rekenen 10.000 priemgetal uit.
Nee.
Het is meer gewoon, weet je, maak iets wat leuk is en wat op het scherm je naam 100 keer toont. Ja,
ja, precies.
Het spreekt veel meer tot je verbeelding dan wat anders.
Ja, zeker. Ja. Ik weet ook, dat is trouwens wel grappig dat je dat zegt. Want dat is in de tweede klas, middelbaar onderwijs. Toen heb ik daar eens, want ik programmeerde eerst Basic. En toen heb ik wat Assembly geprogrammeerd. Toen dacht ik, ik ben hartstikke goed, joh. Ik kan alles. tweede klas, dus ik was denk 13 of zo, 14, ik weet het niet eens. En toen dacht ik ook van, ik ga ook iets maken om pi uit te rekenen. En toen ging ik even kijken naar wat er aan de algoritme erachter zat. Toen dacht ik, die laat ik maar even schieten. Dat was ik al afgehaakt. Stel dat mijn eerste, tussen aanhalingstekens, opdracht was geweest. Dan was ik gewoon afgehaakt, dat weet ik vrij zeker.
Ja.
Dus dat is op zich wel wat je zegt. Ja, dat visueel, dat helpt wel. Terwijl zo'n wiskundig iets bouwen, ik denk niet dat je daar heel snel... er zullen zeker wel mensen zijn die dat wel als instap zien, maar... denk niet dat mensen dan op die manier heel snel gaan programmeren.
Ja, ik weet ook nog dat wij bij het programmeren op de universiteit moesten we een soort salarisadministratiesysteem bouwen. Dat was ook niet, sprak ook niet heel erg tot de verbeelding.
Nee.
En wij moesten op de universiteit iets maken wat je disk ging formateren en door alle lege sectoren bij elkaar te zoeken en die dan te defragmenteren.
Oh, ja.
Dat was alleen leuk omdat we het grafisch mochten doen op het scherm, dus dat je al die blokjes heen en weer zag schuiven en leeg achter elkaar. Dat was het leuke eraan.
Ja.
Als je dat nu zegt, dan denk ik, oh, dat klinkt eigenlijk wel leuk, maar dat is natuurlijk ook iets wat je leert, zeg maar, dat soort problemen soms wel leuk zijn om op te lossen. Misschien als je daarmee begint, is het toch,
dat is ook zo.
Waar ben ik mee bezig?
Ja. Maar je eigen gameplay ervaring. Wat is een van de eerste spellen waar je helemaal verzot op was?
Even kijken. Ik heb nog DOS-spelletjes vrij veel gespeeld. We hadden iets dat heette Bumpy. Dan was je een soort ballonnetje en dan moest je over een soort spijkers heen springen. Okay. En we hadden een spel dat ik ook ontzettend leuk vond. Het was Pushover. Dan was je een mier en dan moest je domino steentjes verplaatsen. Ja. En dan ze allemaal laten omvallen. En wat later Red Alert en zo vond ik ook fantastisch. En, dat spellen waarbij
je ook als hebben die als voorbeelden gediend voor of als inspiratie voor wat je wilde maken?
Ik vind dus real-time strategy spellen heb ik altijd heel leuk gevonden.
Ja.
Het grappige is dat je dan gewoon allemaal kleine poppetjes op je scherm hebt. Die zijn gewoon allemaal iets aan het doen. Je kunt ze ergens heen sturen en dan kun je gewoon achteruit gaan zitten. En dan blijven ze gewoon dingen doen. Het is eigenlijk ook een beetje wat grappig is als een computer iets voor je doet. Van je zet het gewoon aan en het gaat allemaal dingen doen. En je gaat er gewoon naar zitten kijken. En dat komt ook een beetje terug bij real-time strategy games. En Kingdom is ook een soort real-time strategy game. Dus dat komt zeker wel een beetje terug. Gewoon het feit dat je kan gaan zitten kijken naar hoe allemaal, AI kun je het eigenlijk nauwelijks noemen. Maar allemaal karakters op je scherm allemaal iets aan het doen zijn.
Ja.
En jij hebt dat in gang gezet. En vervolgens ga je zitten kijken.
Ja.
Dat vind ik altijd wel fascinerend.
Ja, dat is wel,
Cool. En dat is, heb Kingdom een paar keer gespeeld. En dat geldt voor die hele Kingdom reeks. Is dat, hoe ontwikkelt dat zich? Wordt die AI dan meer minder?
Die zijn eigenlijk, het is wel grappig. Omdat in Kingdom kan je die poppetjes niet direct besturen. Alleen heel indirect. Dus je kan ze... Ze gaan hun eigen taken doen. Ze hebben een soort eigen gedachten. En mijn idee was altijd, het is eigenlijk beter als ze niet zo slim zijn. Want dan kan je als speler beter voorspellen wat ze gaan doen. Terwijl als ze allemaal hele moeilijke redeneringen hebben over welke taak ze gaan doen en in welke volgorde, is het veel moeilijker om dat als speler ook te bedenken. Dus je wil liever dat ze dom maar voorspelbaar zijn, dacht ik, dan dat ze heel slim zijn. En dat ik dan als developer een soort algoritme bedenk waarmee ze heel optimaal allemaal die taken gaan doen. Maar als speler denk je, waarom gaat hij nou eerst naar links en dan naar rechts? Dan zijn ze maar liever gewoon een soort domme drones, want dan snap je het. Maar kreeg ik constant als feedback van spelers dat ze eigenlijk te dom zijn. Dus ik weet niet of dit een goede gedachtegang is.
Op zich heel interessant.
Dan krijg je zoiets.
Ja, ik heb kind.
Ga je
gaan. Oh, sorry. Nee, maak maar af.
Nou, als ze bijvoorbeeld te slim zijn, dan krijg je zoiets als er drie mannetjes zijn. En die moeten drie dingen bouwen. En er komt een vierde bij. Dat ze dan tijdens het bouwen in één keer zich anders gaan verdelen over die taken. Dus dat er dan twee naar links gaan en eentje naar rechts, terwijl er eerst twee naar rechts gaan. Omdat er een nieuwe bij is, is het dan efficiënter als ze zich anders verdelen. Een soort load balancing.
Ja.
Maar voor de speler ziet dat er raar uit. Want die denkt, waarom laat hij nou zijn hamer vallen midden in het werken? Gaat hij iets anders doen? Terwijl dat is dan wel de optimale load balancing, zeg maar. Dus eigenlijk zijn ze dan heel slim. Maar dat...
Oh ja.
Ziet er raar uit.
Ja, dat is waar.
Mensen zouden dat niet zo gauw doen. Die hebben toch eerder de neiging om eerst iets af te maken. En dan pas aan iets nieuws te beginnen.
Ja, precies. Oh ja, zo is het wel, ja. Ik ken Kingdom dus niet. Dus sorry daarvoor. Maar het is een soort van RTS game. Of kun je uitleggen wat Kingdom
het
is?
Het is eigenlijk een RTS game. Maar je speelt ook een karakter. Dus je kan niet vrij over de kaart kijken. Je loopt altijd met je karakter heen en weer. Van links naar rechts. Dus een soort Mario perspectief van de zijkant. En je karakter is een koning op een paard. Of een koningin. En het enige wat je kan doen is met muntjes gooien om jouw onderdanen dingen te laten doen. Dus je loopt over je koninkrijkje heen. Je verzamelt muntjes waar zij geld verdiend hebben. En je geeft dat op andere plekken uit om muren te bouwen. Of boogschutters te bouwen. Een beetje in die zin een klassieke RTS game. En 's nachts komen er monsters uit het bos en dan moet je proberen zo lang mogelijk te overleven. Dat is eigenlijk de pitch.
Cool.
Ja.
Maar is dat een... hoe noem je? Je hebt een RTS, maar je hebt ook van die God Games. Is dat een beetje
vergelijkbaar? Ja, je hebt God Games. Het gaat een beetje die kant op, omdat je niet inderdaad je mannetjes echt kan besturen. Ze hebben hun eigen wil, dus in die zin gaat het een beetje die kant op. En het is ook heeft veel weg van een tower defense, waarbij er dus zogenaamde waves van vijanden aankomen en jij moet gewoon die waves verslaan. Elke keer.
Ja, ik was echt heel slecht in God Games. sorry.
Black and White?
Ja, ook, maar dat, god, hoe heet die Franse? Het was echt heel populair.
Populous? Nee?
Ja, Populous ook, ja. Daar heb ik echt nooit fatsoenlijk kunnen spelen. Nee. En wat was er nog meer? Daarna was het was wel iedere keer, toen kreeg je ook steeds meer dat de AI veel slimmer werd.
Ja.
Oh, nou goed, het maakt niet uit. Misschien kom ik wel op. Maar dat kwam bij mij nooit helemaal goed. Terwijl RTS gewoon puur RTS. Dat vind ik echt, dat genre is een beetje weggezakt of zo.
Ja, klopt.
Want ik vind RTS echt tof. Want sinds StarCraft 2, zeg maar, dat is het meest recente die ik gespeeld heb.
Ja.
Is alweer een paar jaar geleden natuurlijk. Maar een paar jaar geleden. Maar dat vond ik echt tof. En ja, Red Alert heb je natuurlijk gespeeld. Dune vroeger. Wat had je nog meer? Nou goed, er waren er best wel veel. Dus dat genre is echt wel, vond ik eigenlijk wel cool.
Ja, het klopt wat je zegt. Het genre is een beetje, is niet meer zo groot als het vroeger was natuurlijk. Ja. Red Alert 2 was natuurlijk echt een soort wereldhit van gestoorde proporties in die tijd. En nu is het toch... ik denk dat het iets te maken heeft ook met PC-game in het algemeen. Dat het toch wordt ervaren als iets te hardcore. Dat je echt achter je PC moet gaan zitten met een muis en een toetsenbord. En heel snel op allemaal knoppen moet drukken.
Ja.
En dat vind ik misschien, dat is toch risicovoller om zoiets te bouwen. Voor een kleinere groep in ieder geval. Dan als je gewoon met de controller achterover kan gaan zitten op de bank.
Ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Want ik denk dat ze nu, zeg maar, sowieso... Tenminste, dat zeg ik natuurlijk als wijsneus. Maar ik vermoed dat ze nu bouwen voor de multiplatform. Dus dat ze zowel de console en de PC hebben. Dan dat je dan met één stuk software of ontwerp... Dat je dan alles
ja, zeker.
Kunt,
ik denk zeker dat ze daar rekening mee houden van tevoren. Ja. Dat ze denken, er zijn toch... wat zijn er? 50 miljoen Nintendo Switches of zo? En Xbox en PlayStation weet ik het niet, maar dat is natuurlijk gigantische aantallen. Ja. En daar wil je toch ook een graantje van meepikken.
Zeker, ja. Ja, ik bedoel, dat is echt bizar. Want wat is nou het populairste? Tenminste, volgens mij het meest populaire spel op Switch, op de Nintendo Switch, is Mario Kart, wat voor het meeste verkocht is. En hoe heet het andere spel waar ik echt... Ja, ik vind dat echt niks.
Animal Crossing?
Juist. Ja, ik vind het niet niks. Ik moet het goed zeggen. Ik denk dat ik koop het. Ik heb het bewust niet gekocht omdat ik dan denk, oh shit, dan raak ik daar verslaafd aan. Dat wil ik even niet. Maar ja, ik had dat echt niet verwacht. Als je er mij had verteld van ja, dit wordt echt de hit, zeg maar, op de Switch, dan had ik je echt voor gek verklaard. Voor Mario Kart was het voor mij, dat is gewoon no-brainer. Dat is dus volgens mij altijd wel een succes. Animal Crossing is wel...
ik denk dat de tijd er rijp voor was met iedereen die thuis zit en dan het liefst naar buiten zou willen. Ja. Dan heb je toch je eigen... Ik weet niet, ik denk dat het wel meegespeeld heeft, zoiets.
Ik denk dat
die timing wel belangrijk was.
Ja. Ja.
Thomas, kan je wat vertellen over jouw ontwikkelstack voor bijvoorbeeld Kingdom of voor een meer recentere game als je dat liever wilt?
Zeker. Kingdom was natuurlijk grappig, want ik ben begonnen in Flash. Toen was het gewoon Flash, dus dan schrijf je een ActionScript en dan heb je een compiler en dan heb je een SVF-file en die gooi je op een website. Daarna ben ik op een gegeven moment overgeschakeld naar Unity. En Unity is eigenlijk zo'n beetje de hele stack. Het is vrij magisch dat Unity gewoon knoppen heeft waarmee die zegt, nou, bouw dit spel maar voor een Xbox, bouw het maar voor een iPhone, bouw het maar voor Android. En 90% van de tijd werkt dat ook gewoon. Mm-hmm. Dus dan schrijf je in C-sharp in Unity. Meestal C-sharp van een paar jaar geleden. Want zij hebben een soort eigen interpreter die ze up-to-date moeten houden. Dus altijd als er nieuwe features zijn, dan kan je die pas een paar jaar later gebruiken. Maar goed, daar ben je aan gewend. En dan, dan bouwt hij een executable voor het platform waarvoor je dat wil bouwen. En dat is... dat is super eigenlijk.
Maar dat klinkt heel magisch. En dat platform specifiek maken, is dat dan nog weinig werk of valt het tegen? Ben je nog veel aan het tweaken per platform?
Je bent wel veel aan het tweaken, maar dat gaat natuurlijk vooral om de user experience. Je wil dat het voelt alsof het echt voor dat platform gemaakt is. Dus op een iPhone wil je zorgen dat al die touch interacties helemaal kloppen. Ja. Dat die ook samenwerkt met alle features van het OS. Dus als je vraagt of de speler iets wil delen, dat je dat dan met een native OS dialog vraagt en zo. Dat soort dingen, daar ben je toch wel veel tijd aan kwijt.
Ja.
Ik werk nu ook aan controller support, dus dan moet je zorgen dat al die knoppen op een controller goed werken en de goede dingen doen en zo. Dat kost tijd. Maar eigenlijk ben ik, het verbaast me altijd hoe goed het gaat. En ook omdat als je bijvoorbeeld naar iOS bouwt, wat zij doen is, zij compilen dan C# naar de intermediate language, heet dat. Een soort van de bytecode van C# En dat compilen ze dan naar C++. En dat laten ze dan door Xcode compilen naar een executable voor je telefoon. Ja. En het is echt best wel crazy dat het werkt. Want je krijgt dus een... Je kan ook die C++ code dan inzien, waar natuurlijk totaal onleesbaar is geworden.
Ja, want je moet waarschijnlijk nog allemaal provisioning profiles en credentials gaan toevoegen in Xcode.
Ja, klopt. Je bouwt een Xcode project en dan kun je in Xcode kun je daar inderdaad de provisioning doen. Maar dan heb je dus in Xcode een project met C++ source die gegenereerd is door Unity.
Oké. Nou, dat is het beste macro.
Ik dacht dat het... Oké. Ja. Want ik dacht dat er een... ik bouw... .NET. Ik ben dus ook C# developer. Ja. Maar ik dacht dat dat... hoe zat het nou? Je had een ahead of time compiler, maar dat is meer de Xamarin verhaal en Mono.
Ja.
Ik dacht dat vanuit daar al rechtstreeks zeg maar naar...
Vroeger was dat zo. Vroeger hadden ze inderdaad, dan deden ze het inderdaad met een Mono runtime en een ahead of time compiler. Maar op een moment zijn ze overgeschakeld naar die C++ manier. Ik weet niet meer precies waarom dat toen was.
Maar is dat LL... Ja, dit is glad ijs. LLVM of is dat ik weet het volgens mij niet.
Ik weet eigenlijk niet hoe ze dat doen. Volgens mij hebben ze hun eigen ding gebouwd. Het heet IL to CPP, Intermediate Language to C++. En dat zet zeg maar die
Ik vind het wel stoer.
Ja. Toen ik het voor het eerst dacht ik ook, dit kan toch niet goed gaan. Je gaat gewoon, hoe zeg je dat? Maar goed, het heeft me ook alweer iets geleerd over hoe code werkt. Je denkt natuurlijk, die features komen helemaal niet overeen. Zeg maar, C# heeft een garbage collector, C++ niet. Maar ze hebben dus gewoon die garbage collector gewoon geïmplementeerd in C++.
Ja.
Dus,
dat kan ook, klopt.
Als je maar genoeg, hoe zeg je dat? Mensen erop kan zetten, dan kun je zoiets bouwen.
Ja, precies. Ja, dat is wel waar. Ja, het zal natuurlijk zeker wel. Er is een business case, dat geloof ik zeker wel. Ja. En er zijn ook wel een paar knappe koppen die hebben even gedacht: weet je wat, dat kunnen we wel. Ja. En als dat goed werkt, dat zal zeker wel een reden voor zijn. Ik vind dat wel interessant, ja. Ja. Nou, wist ik niet, ja.
En voor welke platforms heb jij gebouwd uiteindelijk en in welke volgorde? Hoe bepaal je dat? Wat voor platforms je als target kiest?
Ja. Dus het hangt van de platform zelf af. Dus voor Kingdom zijn we begonnen met PC. Want PC is een platform waar je eigenlijk heel vrij bent. Als je op Steam heet dat dan. Dus het grootste platform voor PC games. Je kan op elk moment een nieuwe beeld maken. En die kan binnen 5 minuten is die live op Steam. En heeft iedereen die update automatisch gedownload. Mm-hmm. Dus als mensen een bug hebben. Dan gaan ze je gewoon lastigvallen op Twitter. Dan ga je die bug fixen. En dan binnen een kwartier kunnen zij een patch hebben. En dat is heel fijn. Want je bent in die zin heel vrij. Ja. Om ook snel te ontwikkelen. Als het dan het spel een beetje zich uitgekristalliseerd heeft. Tenminste zo werkt het bij mij. Dan ga je naar de platforms toe. Dan zeg je hey Microsoft, hey Sony, hebben jullie interesse? En daar zitten natuurlijk onderhandelingen aan vast. En dan hangt het er een beetje vanaf wie er meer interesse heeft. Of wie er soort van de beste voorwaarden weet te bieden. Met Kingdom hebben we eerst Xbox gedaan. Toen tegelijkertijd met Xbox op iOS, want dat heb je ook in eigen handen. Kan je natuurlijk gewoon op iOS kan je gewoon een spel uploaden. En toen later zijn we alle andere consoles eigenlijk afgegaan. Dus Nintendo Switch ook en PlayStation ook. En, cool. En Android zat ook nog ergens daar in die volgorde, maar ik weet niet meer precies wanneer.
Nee. Oké.
Okay. Ja.
Cool. Ja, dat is wel gaaf, ja. Ja. En dat is allemaal vanuit Unity gedaan dus ook.
Ja, het is allemaal vanuit Unity gedaan. En ook, heeft voor- en nadelen. Ik heb ook wel eens een keer... dat de beeld gewoon niet gelukt was. Dus er was een lege directory, maar het was vrijdagmiddag en ik drukte zo op upload naar Steam. En ik had niet echt dat beeldscript goed geprogrammeerd. Dus als hij een lege directory vindt, gaat hij gewoon een lege directory uploaden. Oeps. Dus had ik zo op 100.000 spelers en computers dat spel verwijderd. Daar klaagt hij ook niet over.
Nee, dat is wel een mensen ding, wel waarschijnlijk.
Ja, dan krijg je ook binnen 1 minuut iemand die zegt, hé, het spel doet het niet.
Daar leer je wel van, denk ik.
Ja.
Ja, dat is wel grappig, ja. Dus,
ja, dat zou op Xbox natuurlijk niet kunnen, want dan stuur je het echt naar Microsoft, dan gaan zij het testen. Dan zeggen ze, oké, dit spel is goed, zit er geen bugs in en dan pas kan je het releasen.
Okay, en hoe lang is die release slag daar dan?
Nou, dat duurt best een tijdje. Hangt er vanaf. Ze hebben allemaal regeltjes. Ja. En dat wordt wel beter. Maar vroeger was dat wel vrij streng. En dan moest je ook, weet je wel, als de speler tijdens het spel de stekker eruit trekt, hoe gaat je spel er dan mee om? Of als de batterijen leeg raken van de controller, hoe gaat het spel er mee om? Ja. En er is dan een lijst van 500 dingen.
Dat gingen ze ook testen, daadwerkelijk.
Dan gaan ze allemaal testen. Dus dan komen ze echt met van die dingen van, ja, als de Xbox loskoppelt van het internet, maar je logt dan online op de Microsoft uit je account en dan prik je de Xbox er weer in. Wat gebeurt er dan? Want dan is de user uitgelogd. En dan zit je zo, oh echt? En dan faal je daarop, dus dan moet je dat fixen en het opnieuw. Dat kan wel een maand duren, dat proces. Of anderhalve maand. Right.
Jeetje.
Oh, wow.
Ja. Maar het is, ja.
Oh, dat...
Ja, dan moet je altijd even inpennen in de kalender. Dus als je een bepaalde release date hebt, dan moet je nog door dat proces van certification.
Goed zeg.
Maar goed voor de spelers uiteindelijk natuurlijk, want ja.
Ja, maar het betekent wel dat de deadline, je moet een maand eerder klaar zijn. En dan maar hopen dat er niet iets heel ergs uitkomt waar je nog weer nog een keer een rondje moet doen.
Ja. Maar het is ook wel een beetje waarvoor je een console koopt, denk ik. Gewoon de nul hassle ervaring. Gewoon, je kan eigenlijk alles ermee doen. En het spel gaat nooit stuk. Het crasht nooit.
Ja, dat is wel waar. Ja, daar sta je. Ja, weet je, mensen zeuren makkelijk. Ja, dat zul jij waarschijnlijk meer ervaren dan.
dat weet ik niet.
Wij, maar dat is echt. Ja, goed. Er zijn natuurlijk wel wat blamages de laatste tijd. Vooral met Cyberpunk bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is echt niet helemaal goed gegaan. En mensen. Maar. Ja, weet je, natuurlijk ook vanuit Project Red is het ook niet helemaal goed gemanaged, denk ik. Of ik weet niet hoe dat is, hoe je dat moet zien. Maar ja, ze hebben natuurlijk al een beetje ze hebben zich impopulair gemaakt doordat er bleek dat die developers heel erg onder druk zijn gezet om die deadline te halen. En uiteindelijk als het product dan zeg maar geleverd wordt, dan blijkt het heel veel vol te zitten met bugs. Ja, dan krijg je... En één kant wil developers, die zitten heel eenmaal te pushen van, ja, ik wil nu dat spel. En dan wordt het gereleased. Dat is natuurlijk ook een soort van onder druk van die spelers, of de gamers die het spel willen hebben. En dan zitten er bugs in en dan krijg je weer die gamers over je heen, want het spul is niet goed genoeg. Dus dat is een soort van, je doet het bijna nooit goed.
Ja.
En ja, dat is wel, ik vind het wel voor een hele grote groep, vooral voor de developers, het lijkt het me wel zuur, zeg maar. Ik bedoel, je hebt niet voor niks... zoveel tijd en bloed, zweet en tranen erin gestoken.
Ja.
En dan,
bij de doelgroep, zeg maar, die zichzelf beschrijft als gamers, is er wel vaak een soort gevoel van, hoe heet dat in Nederlands? Entitlement of zo.
Ja,
van,
precies, ik wilde dat zeggen, entitlement, ja.
Ja, dat is wel echt wat er, dat kan je over je heen krijgen inderdaad soms. En dat hebben dat heeft Project Red wel denk ik echt ook gehad. En wat je zei over crunch, dat is ook altijd in de game development wereld wel een ding. Want de crunch kan wel soms serieus zijn. Het zijn ook vaak mensen die natuurlijk wel echt passie hebben voor wat ze doen. Dus die willen dan vaak ook op het laatste moment nog een bepaalde feature erin stoppen. Het is niet helemaal onvrijwillig. Maar in een heel groot bedrijf kan me wel voorstellen dat... het hangt ook een beetje vanaf hoe je dat plant. Want je kan natuurlijk zo'n deadline hebben die steeds wordt uitgesteld. Dus al die developers denken dan, oké, laatste maand. Ik ga mijn favoriete feature nog bouwen. Ja. Dan is het niet de laatste maand. Dan komt er nog een maand en dan komt er nog een maand.
Ja, dat klopt wel. Dat wordt wel een... het stompt je af of zo. Of je wordt cynisch en denk je, het zal wel. Dit is toch niet de laatste maand meer. Ja, goed. Ik denk dat het ook wel iets doet met je. Maar hoe zit het trouwens? Want dat is... Goed, is daar een verschil in bij indie development? En als je developer bent bij een heel grote... game developer, ga je anders om met die crunch?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb zelf nooit bij een groot bedrijf gewerkt, dus ik kan niet met zekerheid zeggen hoe het daar eraan toe gaat. Voor mezelf hou ik het redelijk in check, zeg maar. Er zijn natuurlijk weken vlak voor een launch dat je echt veel werkt, maar het soort verhalen van zeg maar onder je bureau slapen, dat komt bij mij in ieder geval niet voor. Maar goed, als je op je slaapkamer werkt, dan slaap je sowieso onder je bureau. maar dus, je hoort natuurlijk wel echt soort horror scenario's van die crunch dingen. En als indie developer kan je dat iets beter in de gaten houden.
Ja, je zal het moeten, want je bent dezelfde die het in de gaten moet houden. En je moet het wel voor kunnen houden.
Ja, precies. Je moet het ook... aan de andere kant is het ook wel, het komt heel erg... Hoe zeg je dat? Het is een heel persoonlijk project. Dus alles, mm-hmm. als je het goed doet, komt het ook echt, is het van jou. Dus je wil ook echt wel heel graag alles heel goed fixen. Je kan nooit denken van, weet je, het is mijn baas. Of het is niet mijn game, want het is echt jouw game.
Ja, dat dacht ik dus ook. Hè, want ja, precies, dat dacht ik ook. Want het is ook jouw ding. Dus alles wat je er meer in steekt, dan heb je het, tenminste gevoelsmatig, denk je van, dat is ook meteen voor mezelf. Weet je, dus dat dan... Dus het heeft ook wel zin om dat te doen. Of zo. Dus dat kun je,
ik kan me voorstellen dat je standaard wat hoger is. Hè? Dat je niet denkt van het is goed genoeg. Nee, want dat vind ik niet goed genoeg.
Ja,
klopt. Dus gelukkig ben je flexibel met launch dates en dat soort dingen. Dus het kan altijd iets later uitkomen. Of je zegt het komt nu uit, maar ik doe over een maand een update. Waarin dan die features komen die ik eigenlijk nu had willen doen. Ja. Of je snijdt features er helemaal uit. Wat dat betreft ben je redelijk flexibel.
Maar probeer je wel rekening te houden met bepaalde data in het jaar, kerstmis of dat soort periodes?
Ja, ik had voor Kingdom had ik een uitgever en die hadden een datum in gedachten waarop zij dachten, dit is een goede dag om dat spel te releasen. Mm-hmm. Dan werk je daar naartoe. Kerst hou je sowieso rekening mee. De meeste indie games die vermijden kerst, want die weten dat je rond kerst totaal wordt overstemd door andere grote games. En Xbox die uitkomt en weet ik veel wat. Dus kerst is altijd een soort no-go. En dan weet je, eind januari kun je het weer proberen als je wil dat je in die game een beetje media aandacht krijgt.
Ja. Grappig. Ja. Dat had ik eigenlijk zelf niet zo bedacht, nee.
Ik dacht eerder andersom, juist met kerst gaan mensen veel gamen en dan moet je...
Ja, dat je misschien mee kan liften op de vakantieperiodes of het eind van het jaar. Maar je is daar natuurlijk makkelijk ondergesneeuwd.
Als je spel nieuw wil releasen voor het eerst, dan wil je natuurlijk een moment dat er toch een kans is dat bepaalde gaming sites iets over je spelletje schrijven. Ja. En dan is kerst niet ideaal.
Want ben je daar heel afhankelijk van als indie developer? Nou, als elke game developer, denk ik. Maar maakt het veel verschil?
Ja, het is. Ja, ik denk het wel. Ik denk als je. Er zijn ook natuurlijk bepaalde YouTubers en als die je spel spelen, dan kan je echt in één keer. Een paar duizend verkopen hebben. En dat kan, daar kom je toch wel heel ver mee.
Oké.
Ik zat even te lezen.
ja, precies. Ik vroeg me nog af voor wat betreft Unity. Is dat, ben je dan veel tegen Unity aan het programmeren? Of ben je ook echt heel veel C-sharp aan het programmeren? Hoe verhoudt zich dat elkaar?
Ik denk, je programmeert wel veel tegen Unity aan. Ze hebben dan wat heet de managed of de unmanaged core. Dus de kern van de game engine is in, ik denk, C++ geschreven. Mm-hmm. En is dus ook niet garbage collected. Mm-hmm. En daar programmeer je tegenaan in C#.
Okay.
Dus alles wat te maken heeft met graphics, dan roep je functies aan in de Unity engine. En dan gaat het ook, dan is het niet open source, zeg maar. Daar zie je niet wat er gebeurt. Dat is gewoon een soort API waar je tegenaan programmeert van teken nu dit voor op het scherm. Of laat spelen geluid af of dat soort dingen. Dat zit allemaal in de engine. En daar werk je wel. En ze hebben dan daaromheen allemaal soort modules gebouwd in C# waarvoor je wel de source code kan hebben van meer de dingen aan de rand. Zoals hoe bouw je een UI of hoe verbind je knoppen op je toetsenbord aan acties in het spel of dat soort modules.
Ja, want voorziet het ook in dingen als netwerk stacks voor...
De netwerk stack is geloof ik een pijnlijk puntje voor Unity. Ze zeggen al 3 jaar lang dat ze dat aan het helemaal opnieuw aan het bouwen zijn en dat ze gaan komen met een prachtige oplossing. En nu, laatst belde iemand nog, ze hebben dan van die zogenaamde success engineers, dus het is gewoon een soort van customer support team, dat dan iedereen gaat bellen die een Unity subscription heeft om te vragen hoe het allemaal gaat. En die zeiden ook, dit jaar gaat het echt komen. Die network stack gaat er echt komen. Maar er zijn ook third party oplossingen.
Ja, oké. Want ik kan me voorstellen, dat is een multiplayer game, zeg maar, en dan real time.
Ja.
Maar dan lijkt me die network stack toch wel een ding. Ja.
Klopt. En er is natuurlijk, je hebt natuurlijk de low-level network deel van hoe stuur je gewoon packets. En dan heb je natuurlijk meer het high-level deel wat aan Unity gekoppeld is. Unity is heel erg dat ze als instapmodel een soort echte alles plug-and-play maken. Dus je kan gewoon een object, als het ware, je neemt gewoon een 3D-object uit Blender of zo. Je sleept het gewoon Unity in en het verschijnt op je scherm. En dus de high-level network equivalent zou zijn dat je dan gewoon op dat object een netwerkcomponentje sleept. En dat je daarmee dat wat ik op mijn scherm zie ook is wat jij op je scherm ziet. Dat het gewoon in één keer allemaal magisch gesynchroniseerd wordt.
Werk.
Dat is natuurlijk wel iets wat ze echt, wat ook heel moeilijk is. Maar wat wel cool is als ze het zouden kunnen doen. En het low-level deel, daar kan je, als je dat kan, dan kan je dat zelf programmeren. Ik bedoel, kan je daar tegenaan programmeren?
Ja, maar daar komt natuurlijk ook server-side programmeren bij, want dat heb je dat gedaan voor een van je games?
Ik heb het één keer geprobeerd. Ik wilde een MMO bouwen, een Massive Multiplayer game.
Ja.
Ik heb toen een beetje met multiplayer gespeeld. Ik heb soort van ook alle basisconcepten geleerd van de latency compenseren door te voorspellen wat iemand anders gaat doen. Dus als iemand naar links loopt, dan teken je hem iets verder naar links op het scherm, omdat je weet dat hij eigenlijk op zijn computer al verder in de toekomst is dan jij hem ziet.
Mm-hmm.
Dus als je schiet, dan schiet je raak als die, et cetera, al dat soort dingen. Het is wel een soort, hoe zeg je dat? Een mindfuck, zou ik zeggen, als je zo moet programmeren. Je zit zo, hoe?
Time traveling, ja.
Time traveling, ja. En dan,
ja. Ja, maar dat is ook wel grappig, want dat hoor je ook. Hoe heet dat? Ja, goed, ik speel ook first person shooters. Waar daar is die netwerkcode is echt wel. Ik weet niet, ik zeg niet de belangrijkste, maar heel belangrijk, zeg maar.
Ja, als je zoiets speelt als, ik weet niet, Overwatch of zo.
Ja, Apex Legends speel ik ook. Overwatch speel ik ook, ja.
Dat is echt bizar hoe goed dat is. Je merkt helemaal, ik bedoel, natuurlijk merk je het niet, maar zeg maar in slechte games heb je nog wel eens een hikje of zoiets. En in Overwatch hebben ze dat. Nou, dat is wel echt de top van dat model van netwerkcode voor een shooter, waarbij je inderdaad dat. Ja.
Ja. Ja, want ik heb Overwatch. Ja, goed, ik speel het op de PlayStation. Ik vond het gewoon heel. Ja. Dat was mijn eerste. Ik heb een hele tijd niet gegamed toen ik een PlayStation 4 gekocht. En met Overwatch begonnen. En speelde gewoon heel natuurlijk. Weet je, ik had niks te klagen. Ik had echt gezegd, dit is gewoon robuust. Er zijn geen gekke dingen. Dat is niet die ik meegemaakt heb.
Ja.
En toen Apex Legends kwam, in het begin, daar was er nog wel. Ja, er waren nog wel issues met hitboxes. En je wist echt zeker dat je iemand raakschoot en dat het dan niet registreerde. En dat was nogal wat mis met de netwerkcode, zeg maar.
Ja.
Dus dat, dat is wel grappig. Maar goed, ik wist dus niet dat Unity dat een beetje een soort van gevoelig ding was, ook voor Unity.
Ja, ze zeggen al heel lang dat ze dat gaan oplossen.
Ja, wel grappig, ja. Oké. Dan zei ik net, ik ben het heel stuk aan het lezen. Ik zag iets. Die had Bernard, een aantal dingen komen via Bernard, komen die in het mooie documentje terecht. En ik zag shader staan. Toen dacht ik, oké, dat vind ik heel interessant. Maar ja, ik weet niet zo goed een heel goede vraag te stellen.
Beginnen bij de Unity, het shading model van de Unity, wat ze hebben en niet. Of uitleggen wat shaders zijn misschien. Misschien moeten we daar
beginnen. Ja, dat is misschien even de eerste stap. Want ik bedoel, het gaat. Ja, goed. Ja. Laten we het hebben. Je hebt verschillende type games. Ik zei net in het begin nog van de Atari 2600. Ja, dat is gewoon 2D. En 3D, dat moet je even niet in je hoofd halen. Volgens mij, dat was wel een soort van Star Wars game. Maar het was niet heel erg fancy. Het was gewoon een wireframe.
Ja.
Dus 2D was, dat is duidelijk. Dat is voor veel mensen best wel goed te begrijpen. 3D games kunnen een aantal mensen ook begrijpen. Maar ja, het is best wel lastig om te begrijpen, of tenminste, te realiseren wat er allemaal bij komt kijken. Nou, shaders is een van de onderwerpen. Maar zou je kunnen uitleggen waar je aan moet denken als je een spel in 3D maakt?
Even kijken. Als je een spel in 3D maakt in Unity, bijvoorbeeld, dan maak je een 3D-object in Blender. En dat 3D-object bestaat uit driehoekjes. En dan gaat Unity dat 3D-object voor je op het scherm tekenen. Op een bepaalde positie natuurlijk, afhankelijk van de positie van de camera. Want je kijkt naar dat object of en afhankelijk van de positie van het object ook. Dus daar zit nog wat wiskunde achter van, waar komt dat object dan op het scherm? En eigenlijk vanaf dat moment wordt dat object op het scherm getekend door dat wat shaders heet. Shaders bepalen eigenlijk, dit is een beetje korter de bocht, maar de kleur van het object. Voor elke pixel het gaat een shader uitrekenen. Oké, wat moet de kleur van deze pixel zijn voor dit object, gegeven de lichtinval, gegeven welke kleur het object zelf heeft. En shaders zijn ook stukjes code, dus je kan ze zelf schrijven. Dus je kan dat sommetje wat die uiteindelijke kleur van het object bepaalt, kan je zelf beïnvloeden. Want dat kan ook anders zijn voor elke pixel. Sommige objecten zijn glanzend, sommige objecten zijn mat, sommige objecten zijn doorzichtig. En al die eigenschappen die kun je terug laten komen door ze in een shader te programmeren. Sommige objecten reflecteren dingen, dat kan je in een shader programmeren. Ja. En shaders hebben altijd een eigen taaltje en dat is altijd net een beetje raar en een beetje irritant. Dus eigenlijk als je een spel aan het bouwen bent, programmeer je een groot deel in C#. En dan ineens moet je ook in CG of HLSL of een of ander C-achtig dialect shaders programmeren. Ik snap niet helemaal waarom dit nog niet een soort opgelost probleem is. Je moet altijd toch weer een soort andere taal leren en daarmee dealen. En dan heb je een IDE of niks. Van?
Is dat iets omdat het makkelijker naar
de GPU, dat zal het zijn. Ja, want het moet gecompileerd worden naar... het moet alsnog weer gecompileerd worden per GPU. Dat doen je videodrivers. Dus die maken er dan echt instructies voor je specifieke GPU. Maar ja, dat moet daar natuurlijk dichtbij zitten. Dus je hebt natuurlijk niet de hele feature set van C#. Maar je zou toch een soort syntax kunnen hebben die een beetje in de buurt is van de taal waar je al aan gewend bent. Het probleem is ook dat de meeste IDE's begrijpen ook niks van die syntax van die shaders in Unity. Dus dan klopt. Dan zit je
syntax
gewoon een soort
highlighting.
Ja, voel je echt alsof je 20 jaar geleden aan het programmeren bent in één keer weer. Maar wat wel heel vet is, is dat in ieder geval in Unity worden die shaders eigenlijk gewoon on the spot gecompileerd en zie je ook meteen het effect. Dus je kunt, terwijl je spel draait, kun je die shader typen en zie je het effect in je spel live veranderen.
Oh, dat is wel
dus als je
cool.
De kleur verandert of de reflectiviteit of wat dan ook, of je zet een minnetje in plaats van een plusje, zie je in één keer wat gebeuren op je scherm. Het is de meest directe feedback die je maar kan hebben en dat maakt het bearable, zou ik zeggen.
Ja, en nog even terug, hè. Zo'n shader stukje code bepaalt dan hoe elke pixel binnen zo'n driehoekje eruit ziet.
Yes.
Oké. Okay. Ja.
Dus je
als je die wilt animeren met stromend water of lava, dan kan dat ook binnen een driehoekje?
Ja, zeker. Je kunt de shader ook de positie van het driehoekje laten veranderen. Dus je kan binnen de shader dat driehoekje laten bewegen. Maar als je dat niet doet, gegeven dat je dat misschien niet doet, wordt dus de positie van het driehoekje wordt bepaald. En die wordt dan als het ware over je scherm gelegd. En daar wordt dan bekeken welke pixels op je scherm binnen dat driehoekje vallen. Ja. En dan gaat de shader voor elke pixel die binnen dat driehoekje valt, gaat hij dat sommetje doen. Ja. En als je dan bijvoorbeeld stromend water hebt, dan wil je dus dat het een soort van de illusie creëren dat er... dat er naar beneden iets beweegt. Dus dan moet je de coördinatensysteem waarin dat water zit, moet je als het ware naar beneden laten glijden. En dan beweegt iets naar beneden.
Oké.
En het is...
belangrijk stuk voor...
Het is, je bent natuurlijk ook parallel aan het programmeren. Dus je schrijft een stukje code dat naar jouw weten tegelijk draait voor alle pixels. Ja. Je kan niet... De ene pixel is niet afhankelijk van de andere pixel. Ja. En dat is ook wel leuk om te doen, moet ik zeggen. En het is extreem snel. Het is echt, als je zelfs al heb je een redelijk oude videokaart of je hebt geen videokaart. Wat je kan doen in shaders is echt bizar. Je kan makkelijk een miljoen driehoekjes op je scherm tekenen met allemaal verschillende kleuren.
Ja.
En dat werkt gewoon. En dan denk je, wauw, computers zijn best wel amazing.
Maar goed, die aantallen driehoekjes, dat zal dan, dat is ook altijd genoeg tegenwoordig.
Ja. Eigenlijk wel. Er was vroeger altijd zo van, elk object kan maar 1000 of 10.000 of weet ik wel zoveel driehoekjes hebben. Ja. Maar tegenwoordig is het eigenlijk ja.
Ja, dus je ziet nooit meer zo'n randje van een zogenaamde bol. Ja, okay.
Nee, hoewel ik dan voor mijn nieuwe spel probeer ik juist alles een beetje low poly te maken. Dus ik ga een beetje terug naar die oude stijl waarin je juist wel die randjes ziet. Maar dat is meer een soort stijlkeuze.
Oh zo, ja.
Ja, dat is Cloud Gardens, of niet?
Ja, Cloud Gardens, ja.
En kan je daar iets over vertellen?
Die ken ik.
Ken je die? Nou, vertel, samen.
ter voorbereiding. Het was van, daar zijn een aantal spelletjes. Dus ik dacht, laten we eens even kijken. En ik heb ze, dat heb ik in een paar afleveringen wel een beetje iedere keer aangegeven dat ik een PC gebouwd heb. Dus ik heb nu sinds begin dit jaar een PC in elkaar gedraaid. Dus ik dacht, ik heb nu een PC. Steam,
wat is het? Eventjes kort, wat zit er in je PC?
Ik heb nu een 3060 Ti te pakken van Nvidia.
Cool.
Dat te pakken is vooral belangrijk, want ja, er is niks te krijgen. En ik wilde ook niet echt de hoofdprijs ging, weet je, want het was voor mij een machine waar ik zowel op kan programmeren voor werk, als dat ik ook kan gamen en inmiddels ook mine. Maar goed, dat is even een heel andere vraag, dat moet ik maar even vergeten. Maar goed, dus ik was er heel blij mee, dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga het spel gewoon kopen.
Cool.
Dus ik heb vandaag weer via Steam gehad, ja. Het geluid, vooral even los van de rest, want ik heb niet heel... Serieus, ik heb denk ik misschien 10 minuten gespendeerd. Dat was vandaag even wat drukker qua werk. Dus ik kon niet alles natuurlijk tussendoor doen. Het geluid was echt heel rustgevend. Ja, ik weet niet. Ja, dus dat was echt wel dat was echt wel cool. En kleuren ook trouwens. Het zag er echt heel, heel leuk uit. Dus dat, maar ik moet er echt serieus nog wat meer...
Ik denk dat als je dat gevoel hebt gehad, dan is dat wel redelijk ook het doel van het spel. Het is heel erg soort meditatief en we wilden heel erg dat soort van het beeld en het geluid een soort in een soort mode brengt waarin je gewoon heel onbewust gewoon dat spel aan het spelen bent en langzaam zo'n soort van
En je zegt net we, wie is we? Is dat een team van...
Nou, omdat je het over het geluid had, is het dus de audio, de jongen die de audio doet... En ik, die hebben daar veel over gehad. Van oké, wat voor soort gevoel moet het geven? En,
want hoeveel mensen zijn erbij betrokken geweest bij Cloud Garden?
Het zijn denk ik plus minus 4 mensen. Ja. Dus ik zelf doe de code en een stukje van de art. Mm-hmm. En een beetje waar dat samenkomt. Dus ook de shaders en weet ik veel wat. Mm-hmm. Dan is er iemand die doet audio en muziek. En dan is er iemand die doet level design. Dus die gebruikt al die objecten. Ja. En die zet die levels in elkaar. En dan is er iemand die de objecten 3D modelleert. In het begin deed ik dat zelf in Blender. Maar op een gegeven moment was er te veel development werk. Dus heb ik dat Blender 3D werk geoutsourced.
Ja.
En zo zijn we met z'n vieren.
En waar heeft Saber jouw shaders kunnen zien?
bijvoorbeeld als je dus in het spel laat je planten groeien en die planten hebben dan blaadjes en die blaadjes die waaien een beetje in de wind. Ja. Dat wordt gedaan door een shader.
Cool. Ja.
Ook sowieso kan je...
Die kraaien?
De kraaien zijn... elke pixel heeft in principe een shader, maar veel pixels hebben dezelfde shader, want veel pixels is gewoon hetzelfde sommetje van een object heeft een kleur, er valt licht op van een bepaalde kleur, dan heeft het dus perceptueel een bepaalde kleur. Dus voor veel objecten gebruik je gewoon dezelfde soort van semi-realistische shader. En dan zijn er een paar dingen die een beetje anders werken. Het spel is vrij mistig. Dat is ook een shader. Hoe verder weg dingen zijn, hoe meer ze verdwijnen in de mist. Ja. En dan heb je natuurlijk verschillende soorten mist. Je kan het heel realistisch maken. Of je kan iets meer voor een soort gekleurde mist gaan die iets meer kunstzinnig is. Bijvoorbeeld dat dingen dichterbij ietsje meer rood gekleurd zijn en dingen verder weg ietsje meer blauw gekleurd zijn, wat niet realistisch is, maar wat wel goed eruit kan zien.
Cool.
Dat is ook...
het zag er echt goed uit. Ik vond het wel fijn. Ja, dat klinkt heel raar.
Precies waar we op mikten. Gewoon een spel dat echt heel fijn is en ook een soort onderbewust gewoon goed aanvoelt. Dat is ook... Waar ik de meeste tijd aan besteed is als je dus kleine animaties hebt of je pakt een object op. Gewoon die timing van hoe lang duurt het voordat het dan in je hand aan je muis klikt. Of hoe lang duurt het voordat een object zich ergens naartoe beweegt. Ja. Hoe snel vallen dingen. Dat moet allemaal goed voelen en dan kan je een soort...
Daar kan je ook heel makkelijk heel veel tijd mee kwijt zijn. Door die animatie 100.000 keer te proberen. Ja, ik herken dat wel. Ja.
En dan moet je natuurlijk eigenlijk jezelf ook makkelijk maken. Want je hebt misschien soms de neiging om dat in code te doen. En dan moet je recompilen en dan klopt je timing niet. Dus dan haal je er 0,1 seconde vanaf. En dan ga je het opnieuw compileren. Als je dat dan 5 keer gedaan hebt, denk je, ik ben niet handig bezig. Ik moet dit even live doen, dat ik zeg maar het effect kan zien zonder opnieuw te compileren eerst. Dus dan zet je die... Weet je wel, iets
maar die mogelijkheid heb je dus bijvoorbeeld wel dan. Ja.
Die mogelijkheid heb je zeker in Unity, maar het is natuurlijk toch verleidelijk om gewoon zogenaamde magic numbers gewoon in je code te typen. Gewoon, dit duurt iets te lang, ik doe er wel 0,1 seconde bij en dan... Ja, het is wel goed.
Ja.
Maar je kan alles... het hoeft niet zo. Maar het is verleidelijk.
Nee, precies. Ik wil dat zeggen. Ik wil zeggen dat ik herken het ook wel. Weet je, soms denk je wel dat je dat allemaal zo op die... Ja, misschien ben je dan... eigenwijs of zo.
Ja.
En dan doe je het toch op die manier. Maar goed, het is wel goed om te weten dat... Nou goed, ik hoor gewoon dat Unity best wel... kan ik het luxe noemen? Dus het is best
zeker
breed, zeg maar, met wat het allemaal aanbiedt.
Je hebt ook heel erg de mogelijkheid om dingen live te veranderen terwijl je spel speelt. Dus je kan gewoon een soort schermpje hebben met variabelen en dan kun je die variabelen aanpassen terwijl je spel speelt en dan zie je dat gewoon meteen gereflecteerd in het spel zelf. het is heel erg inzichtelijk op die manier.
Ja, we hebben in een van de, volgens mij aflevering 3, hebben we, ik meen het, ja, Hedwig Doets gehad, dat het ging over VR programmeren. Dus, oh ja. En zij deed het ook met Unity.
Ja.
Dus zij was er ook echt ook heel enthousiast over. Dan zei ik van ja, je moet het echt proberen. En het is niet de wil, bij mij is het echt tijd. Dat is echt gewoon het probleem. Dus dan moet je... Want ik was wel enthousiast. Ik denk, maar nu weer, dan denk ik wel oké, cool. Klinkt echt wel...
Maar als ik, als ik morgen in Unity wil beginnen, wat doe ik dan? Dan download ik Visual Code?
Ja, je hebt even kijken. Visual Studio. Ik geloof dat als je Unity zelf downloadt, dan vraagt hij ook of je Visual Studio erbij wil hebben. Dus het is in principe helemaal opgezet voor iemand die gewoon begint met alleen daarmee. Dan is het allemaal plug and play. En dan, dan start je die editor op. En afhankelijk van hoe moeilijk je het jezelf wil maken, kun je een tutorial doen of je kunt wat dingen in elkaar klikken. Ja. Het is, als je een beetje kan programmeren, is het echt extreem simpel om iets interactiefs op je scherm te toveren.
Ja, maar je dat bent gewoon binnen een kwartiertje up and running, als het ware.
Absoluut.
Ja, ja. Oh, dat is aantrekkelijk. Cool.
Ja, ja. Nou, het is bijna een beetje gevaarlijk dat er nog één game engine over is straks, denk ik soms. Dat is natuurlijk altijd een beetje de rivaliteit tussen Unreal en Unity, maar...
Ja. Ik wil net zeggen, dat hadden we, die discussie hadden we toen ook.
Ja. Dat is goed.
Ja, precies, dat wil ik net zeggen. Ja. Maar want jij zegt van, er blijft misschien eentje over. Is Unity zo dominant? Of hoe,
ik heb wel het idee dat het vooral om in te stappen wel heel aantrekkelijk is. Ook omdat C++ heeft denk ik toch iets meer van een barrière dan C#. Ja. En met in Unreal moet je dan in principe C++ programmeren, hoewel ze ook zo'n visual language hebben waarbij je dan niet hoeft te programmeren. Dus ik denk dat voor veel nieuwkomers Unity toch wel aantrekkelijker is. En ik denk dat het daarom misschien wel aan dominantie zou kunnen winnen. Nou gaan game studios gewoon hun eigen engines programmeren op een gegeven moment.
Ja, zeker.
Er werkt altijd iemand die op een gegeven moment zegt...
Voor indie developers?
Ja, voor indie developers is het wel echt een
uitkomst.
En altijd iemand...
bij elke studio werkt wel iemand die op een gegeven moment zegt... deze feature mist, we moeten onze eigen engine bouwen. Het is een soort van onvermijdelijk.
Ja, tuurlijk.
Ja. Not invented here.
Ja. Ja, precies.
Not invented here, precies. Maar dan zeggen ze, ja, je kan of een game bouwen of een engine. Maar niet alle twee. Kies maar.
Ja.
Dat is wel een goeie, ja. Ja, dat is wel een goeie. Ja. Maar jij ging iets zeggen, Bernard.
Ja, ik kwam door dit onderwerp ook op jouw... mailtje wat je me stuurde, waar je een onderwerp aandroeg en dat was waarom zo vaak bij het bouwen van games mensen het wiel opnieuw uitvinden. Terwijl er bij niet game development veel standaard geaccepteerde software en architectuurmodellen zijn. En indie game development misschien niet. Mis je dat? Of jij zei, je hebt het idee dat je telkens opnieuw het wiel uitvindt. Kan je daar wat over...
Ja, ik mis dat wel, moet ik zeggen. Vaak dan denk ik, als ik dan... Ik probeer wel eens een website te maken en dan heb je die hele webstack en dan lees ik me in React of zo. Dan denk ik, oké, deze mensen hebben echt een mening over hoe je dit moet doen. Zeg maar, je moet components maken en dan koppel je dat aan je data. En het is allemaal zo, als je het aan het doen bent, heb je echt het gevoel dat je het goed aan het doen bent. Van, dit is wat het hoort te doen. En met games heb ik dat echt vaak niet. Er zijn natuurlijk wel modellen van, je hebt een soort entiteiten, weet je wel, karakters of objecten of weet ik veel wat. En dat is tot op dat niveau is het redelijk, soort van, zijn er wel conventies. Maar vaak voor andere dingen zit je toch, aan te rommelen. En dan denk ik, doe ik dit nou goed? En een dag later moet ik weer overnieuw beginnen. Dan denk ik, nee, dit klopt voor geen meter. En de discussie over programmeren voor games komt eigenlijk vaak niet op dat niveau. Het gaat eerder over veel meer low-level dingen van, hoe maak je je shader 0,001 milliseconden sneller of zo. Maar niet echt van, hoe zet je nou dingen een beetje op of wat is een goed model?
Maar en wat voor dingen denk je dan dat je het wiel opnieuw uitvindt? Net een ander niveau dan die meest basale objecten, entiteiten? Maar,
maar ook dingen... waarvan ik het idee heb dat ze bijvoorbeeld in de webdevelopment wereld eigenlijk al uitgevonden zijn, maar die ze dan in games nog niet helemaal hebben overgenomen. Zoals, hoe koppel je UI, dus interfaces, aan een soort state of zo.
Mm-hmm.
Dat wordt, in ieder geval is er in Unity helemaal niet een soort fundamentele manier waarop je dat geacht wordt te doen. Het is allemaal gewoon...
Doe maar wat je leuk vindt. Of wat je verstandig
Doe maar wat je leuk vindt. En, ja, als er iets verandert, dan roep je een functietje aan die knop een centimeter naar links schuift. Zeg maar, ja, maar niet een soort fundamenteel model. En dat geldt wel voor veel dingen, denk ik.
Het is wel grappig ook wat je daar zegt. Van, want er is een van de programmeertalen, een beetje ook de stack, zeg maar, is Elm. Ik weet niet of je dat iets zegt. En dat is, wat ik begreep, is juist begonnen ook als een soort van game develop omgeving. En die dan in je browser gaat draaien. Dus die had dan Visual Studio Code, kon je dan gebruiken. En dan kon je daar programmeren en dan kon je het in je browser. En ze hebben toen een rewrite gedaan. Want het was in eerste instantie heel erg getarget voor game development. Maar ze hebben het opnieuw geschreven. Maar ook, zeg maar, dus hoe ze dan met het is heel functioneel, zeg maar. Dus hoe die state gekoppeld is aan de UI, het is daar heel erg, heel expliciet, zeg maar. Ja. Er zijn juist heel veel programmeertalen. Dus vanuit React heb je Redux. Die hebben dus juist die concepten van Elm overgenomen. Ja.
Wat jij zei, dat komt dus ook weer uit, of was een soort van origineel bedoeld voor games of zoiets. Dus je zou zeggen dat er toch wel iemand een mening over heeft.
Ja, precies. In ieder geval binnen die Elm, die developers die Elm in eerste instantie. Maar dat was echt in eerste instantie voor gaming. En ze hebben dat later wat meer losgelaten. Dus dat het nu meer gewoon webdevelopment is. En dat je daar applicaties mee kunt maken die gewoon
in je browser draaien. Dan toch in React hebt geprogrammeerd en daar het idee hebt gekregen van nou, zo doet men dat hier. Zijn dan die ideeën niet mee te nemen naar game development?
Ja, die zijn natuurlijk in zekere zin wel mee te nemen. Nou is,
gewoon de standaard patterns.
Ja, maar zoiets als React is bijvoorbeeld toch nog wel ook een vrij forse, hoe zeg je dat, codebase die ervoor zorgt dat je dat op die manier kan doen, weet je wel. Dat die steeds netjes gekoppeld is en dat je gaat kijken wat er verandert, et cetera.
Ja.
En dan, voordat je dat gaat nabouwen, ben je denk ik toch al eerder het een beetje ad hoc aan het doen. Want je denkt natuurlijk bij het eerste knopje, nou, dit knopje programmeer ik wel met de hand. En dan komt er een tweede knopje, denk je, ja, oké. En dan bij het tiende knopje denk je, oeh.
Ja, klopt. Ja.
Ja.
Dus ja.
Maar over verschillende games heen, kan je dan niet een soort eigen componenten library of wat ook meenemen? Of is het toch altijd from scratch?
Het is toch wel vaak from scratch. De dingen die ik dan zelf meeneem zijn toch heel low level. Meer van bepaalde wiskunde dingetjes of dat soort dingen. Het komt natuurlijk ook wel omdat elk spel een soort ander paradigma heeft, denk ik. Bijvoorbeeld bij Cloud Gardens heb je dan een cursor. Dat is een handje waarmee je dingen op kan pakken. Dus dan wil je heel erg nadenken over waar is het, wat wijst het handje aan? Is dat iets wat ik kan oppakken? Is dat iets wat ik kan gebruiken? Is dat iets wat ik kan... Dan heb je daar een soort paradigma's voor. Maar bij een ander spel is dat natuurlijk anders.
Ja.
Toch is het elke keer wel een struggle. Want dan denk je, ja, het voelt alsof het iets algemeens is. Van, weet je, je hebt ook in HTML, kan je iets hoveren en dan is het hoverd. Dan heeft het een state. Dan denk je, ja, dit heeft toch iemand wel bedacht of zo. Maar...
Ja, ja, maar nou ben ik bijna mijn vraag kwijt. Ja, als je dan zo'n spel begint te ontwikkelen, wat is dan het eerste wat je gaat schrijven? Is het dan een proof of concept of begin je met die entiteiten of met één knopje?
Ja, grappig. Ik
neem aan dat je dan toch een soort visie hebt van hoe je het spel in de loop van de tijd op gaat bouwen. Of is het, valt dat...
Zijn denk ik een beetje twee stromingen. Je hebt mensen die echt iets doen dat heet whiteboxen. Dan maken ze gewoon een spel met alleen maar gewoon vormpjes, dus gewoon programmer art. En dan gaan ze zorgen dat de gameplay echt goed volgt. Dus dan zeggen ze, oké, dit rode kubusje is nu een vijand. Maar het heeft geen graphics, maar je moet je maar voorstellen dat het een vijand is. En dan gaan ze zorgen dat je daar lekker op kan schieten en kan springen. Dat werkt voor mij niet. Ik kan niet aan een spel werken als het er niet goed uitziet. Voor mij begint het echt vanaf de graphics. Ja. Dus ik begin met een 3D-object of een animatie. En dan denk ik, oh, dat ziet er grappig uit. En als het dan iets leuks doet, dan is het nog niet echt een spel. Maar dan denk ik, ah, dit is wel leuk. Er zit iets in. En dan ga ik proberen daar een spel van te maken. Ja. Dus met Cloud Gardens had ik die simulatie van planten. Is natuurlijk geen spel, maar het is wel grappig. Dus ik kon dan een soort zaadje neerzetten en dan groeide daar een plant uit. Toen ben ik een jaar lang gaan nadenken hoe ik daar dan een spel van kon maken. En zo steeds meer features toegevoegd.
Ja.
Het is wel een leuke manier om te werken, want je kan altijd... Je hebt nooit een hele lange to-do-list voor jezelf. Het is niet dat je zo'n soort enorm plan hebt waar je nog 2 jaar aan moet werken. Je kan gewoon elke keer kijken, oké, dit is nu leuk. Hoe kan het nog net ietsje leuker worden?
Ja.
Het is wel organisch. Ja, trouwens, dat is natuurlijk voor jouw spel natuurlijk wel heel toepasselijk.
Ja.
Maar het is een heel organische manier van software development. Dus Dus ja, je ziet van, oké, je krijgt feedback. Oh, dan moet ik even dit tunen of ik moet dit erbij bouwen. Dat is op zich wel cool. Dat heb je natuurlijk met web development, zeg maar. Dus de front-end development, dus dat je UI in React of Angular of whatever. Dus daar heb je ook een snellere feedback loop. Dus je past wat HTML aan en je ziet meteen, oh, dit doet het. Dus dat is fijn. In back-end development bijvoorbeeld, hoeft dat niet altijd zo te zijn. Dus dan kost het soms wat meer tijd. En dat is, ja, daar heb je al een andere soort van developer of mindset heb je nodig om dat goed te doen.
Ja, dan moet je echt content. Wat meer uittekenen, maar, waarschijnlijk over langere termijn ook, van hoe gaat dit werken? En
ja, dat is wat jij zegt klopt helemaal. Want je hebt, dat is wat heel poos geleden, maar dat is, je hebt mensen die upfront designen. Ik denk dat die bij verre weg in de minderheid zijn. Dus die echt een heel UML-diagram maken. En zeggen van oké, zo moet dit worden. En die gaan bouwen. Nou, ik denk als er 10% van de developers zijn die dat op die manier doen, dan is het veel. Meestal is het veel. Bouw kleine dingetjes en kijk of dat werkt. En dan ga dan stap voor stap, zeg maar, ja, laat het zeg maar uitgroeien.
Ja, gewoon iteratief. Ja,
ja precies.
Ja. Dat is denk ik iets waar alle programmeurs in alle mogelijke richtingen ook wel moeite mee hebben, denk ik. Van hoe ver ga je van tevoren uitdenken? Je hebt toch de neiging om een soort van het perfecte systeem te gaan bedenken in je hoofd. En dan daar veel te lang over na te denken voordat je überhaupt een regel code hebt getypt. In andere gevallen denk je, oh, had ik hier maar eerder over nagedacht, want nu is het een zootje geworden. Ik kan er ook nog steeds niet mee omgaan.
Ik denk ook dat het
dat is wel een goede trouwens. Ik denk dat is een vraag die gaat Bernard. Normaal stelt Bernard die. Maar wanneer doe je heb je wel eens een rewrite gedaan? Dus dat je zegt van oké, ik heb een game en ik dacht, oh shit, ik heb hier misschien niet lang genoeg over nagedacht op dat moment. En ik ga de engine rewrite, want dat hoor je wel eens van, weet ik veel, met Unreal Engine of zo. Oh ja, we hebben een hele rewrite van die engine gedaan. Maar hoe vaak gebeurt dat? En heb je... En de vraag naar jou toe is, heb je dat wel eens gedaan? Of,
ik heb het zelf niet helemaal gedaan, want de engine is natuurlijk ook Unity en daar bouw je tegenaan.
Oh ja, tuurlijk.
Wel vaak modules, dat je zegt, oké, deze module, de module voor de user input met de controller moet gewoon helemaal overnieuw. Maar nou, en vaak probeer ik het wel te koppelen aan ook een soort feature voor de user. Dus dan probeer ik mezelf een excuus te geven, want soms weet ik dat die rewrite ook niet helemaal nodig is, maar dan wil ik het heel graag, want dan denk ik, deze code is lelijk en ik wil er vanaf. En dan bedenk ik zoiets van, ja, maar als ik het nou rewrite, dan kan je de controller laten vibreren. Weet je wel, die vibration. En dan heb ik een soort... Essentieel, dan probeer ik het ook te verkopen aan mezelf. Waarom die rewrite echt nodig was.
Ja.
En zo pak ik dan af en toe een module die ik opnieuw doe. Wat grotere game studios vaak doen, is dat die hebben dan pre-production en production. En dan in pre-production zijn ze eigenlijk gewoon een prototype aan het maken. En het idee is dat je aan het einde van de pre-production alles weggooit en zegt, oké, we weten nu wat het spel moet zijn. Nu gaan we dat zo bouwen.
Ja.
Dat vraag ik me toch af. Dat lijkt me echt heel moeilijk. Om dat gewoon alles overboord te gooien. Ze gaan zeker veel voor. Ik ga toch altijd wel stiekem componenten meenemen.
Ja, denk ik ook wel. Ja. Ik denk het wel, ja. Maar ik weet ook niet hoe dat is. Want het zal ook wel te maken met funding. Weet je wel, je wil even snel iets laten zien.
Ja.
En dan, als je dat eenmaal hebt, dan heb je bewezen dat het werkt. Dan kun je dat. Misschien heeft het daarmee te maken. Dat is goed, sommige projecten, maar dan heb ik dus het niveautje Cyberpunk, GTA, dat zijn die projecten van 1 of 2 jaar. Dus dat duurt, weet ik veel, 7, 8 jaar misschien. Ik weet niet eens, want volgens mij Cyberpunk heeft echt wel veel jaren.
Ja.
Dus het prototype weggooien is in die grand scheme, dat stelt niks voor, ik dan.
En dan ondertussen hebben ze mensen die waarschijnlijk aan de core engine werken en die werken wel gewoon door. Dus die bouwen dan nieuwe rendering features, weet ik veel wat. En dat blijft waarschijnlijk wel.
Thomas, ik zie ook in jouw spellen een soort thema af en toe terugkomen. Of terugkomen. Is dat die organische groei van veel organische componenten in jouw spellen? Is dat, heb je daar iets affiniteit mee?
Ik vind... omdat ik het altijd vanuit...
Je ziet ook een plant op de achtergrond. Sorry, dat is dan wel weer...
zo'n plant op de achtergrond is tegenwoordig een must-have in de tijd van Zoom. Dat je niet gewoon een witte achtergrond hebt. Er moet iets... precies. Planten, ik vind het altijd wel leuk om te tekenen. Ik maak ook die pixel art voor die spelletjes. Of ik begin in ieder geval zelf met het maken van de pixel art. Of andere soort art. En ja, het tekenen van die planten en het dan in zo'n spel zetten is ja, dat is, vind ik inderdaad leuk om te doen. Ik weet niet precies waar het vandaan komt of waarom het iets betekent. Maar het is ook iets dat planten tekenen eigenlijk heel makkelijk is. Want je kan gewoon een soort, in Photoshop neem je dan een brush en met een willekeurig vormpje. En dan zet je gewoon een groene klodder. En het lijkt al gauw op een boompje of zo. Het is, je kan heel makkelijk een soort Bob Ross-achtig gewoon wat klodders neerleggen. En dan een beetje, ja.
Ja, maar goed, dan moet je dat toch ook in een soort van algoritme kunnen proberen te gaan vangen. Omdat, en dat is dan best wel veel uitzoeken. Of dat moet je ook heel erg leuk vinden.
Ja, dat klopt. Het is in het geval van Cloud Gardens, waar die planten echt groeien, is er natuurlijk een soort algoritmetje dat die planten laat groeien. Dat is niet, ik ben niet echt uitgaat van een soort fundamenteel model van hoe planten groeien of zoiets. ik kijk gewoon eigenlijk, ik gebruik de physics engine, dus het deel wat kijkt waar objecten zijn en of objecten niet, hoe zeg je dat? Door elkaar heen zitten, ja. Maar dus objecten kunnen natuurlijk van elkaar afstuiteren en zorgen dat ze niet, dat ze zeg maar zich realistisch gedragen. Die gebruik ik om te kijken of er ruimte is voor een blaadje en als er ruimte is, dan stop ik dat blaadje daar. Mm-hmm. En dan bij het volgende blaadje ga ik weer kijken en als er, ja, dan zoekt hij weer een nieuwe plek, gewoon brute force. Ja, als er ergens ruimte is, dan kwak ik er een blaadje neer. En het werkt eigenlijk best wel goed voor die planten.
Ja, precies. Ja.
En dan gebruik ik de physics engine om ze ruimte te laten innemen. En,
ja, oh, cool.
Ik vind echt, wat ik echt gewoon heel tof vind, is die ontwikkeling die Game Development heeft gemaakt. Want het is, er is even een korte tijd geweest dat nou goed, ik assembly geprogrammeerd met een 486 ooit, lang geleden. En 3D-modellen moest je gewoon programmeren. Dus dan moest je gewoon zelf de translaties doen, de rotaties, het hele zooi. Dat was wel, niet pijn, maar dat kost wel wat tijd.
Ja, en
toen
ook
was er de, dat is de fase, zeg maar, dat je dus toen begon je 3D-kaarten te krijgen. Dus de weet ik veel, wat noemen ze die? De S3 Verge, die was heel slecht. Toen kreeg je de 3DFX-kaart en Nvidia en al dat begon toen net te komen. Want toen kreeg je die modellen dat je gewoon iets naar die kaarten toestuurde. En die deed heel veel dingen voor je. En daarna is er dus alle dingen die je noemt, is best wel in een stroomversnelling gekomen. En die physics engines, zeg maar, Dat hielp wel. En ik heb nooit, weet je, ik heb heel kleine dingetjes gemaakt. Het kan niet eens een game genoemd worden. Ik noem het meer demo's, zeg maar. Dus wat dingetjes mee gespeeld. En op losgelaten, zeg maar, toen eenmaal die 3D-kaarten kwamen, toen was ik al gestopt, zeg maar. Maar elke keer als ik die dingen hoorde, dacht ik van, oh shit, dat is echt tof dat allemaal.
Kan je allemaal, ja.
Dat kun je allemaal al.
Ja.
Dus die physics engines en nog meer, weet je, wat die AI... hoe heet dat? Engines, zeg maar, op die Nvidia-kaarten. Ja. Dus het wordt echt wel... we gaan echt wel vooruit, zeg maar.
Ja, klopt.
Dus dat, ja. Dat
wat je zegt wel, over dat je vroeger 3D moest programmeren, dat vind ik nog wel... Het is ook soms wel fascinerend om er naar terug te gaan, om gewoon te zien dat die 3D-modellen ook heel simpel kunnen zijn en je gewoon in code een aantal coördinaten kan programmeren en dat op je scherm kan tekenen. En ik vind het ook wel leuk om daar soms een beetje naar terug te gaan en echt te zien van, oh ja, dit is gewoon... hoe het werkt. Ja. En je kan ook met een hele dagen resolutie. En,
Voordat die video GPU's er allemaal waren, heb ik een rendering gemaakt van een soort bol om je heen, waar je in staat en dat je alle kanten op kon kijken. Het was niet 3D, het was eigenlijk gewoon een hoe heet dat spel? Mist, ken je dat misschien? Van heel lang geleden, Saber?
Ja.
Nou, dat was een van die eerste spellen waar je dan in zo'n bol stond en alle kanten op kon kijken. Nou, dat heb ik, toen dat ongeveer uitkwam, heb ik ook zoiets gemaakt. En daarmee hebben we een aantal klanten in musea waar je dan zo virtueel doorheen kon lopen.
Cool.
Dus in het andere Frankhuis was er een fotograaf die dan zeg maar een kubusfoto ging maken. Dus dan maakten wij daar weer een bol van en die kon je dan op je pc, daar kon je dan in het andere Frankhuis rondlopen.
Cool.
Dus die engine heb ik ook aan meegeholpen. Dus, maar dat was eigenlijk geen 3D, maar voornamelijk... Weet je, raytracen naar een kubus met foto's.
Ja.
En dan dat zo snel mogelijk doen met heel veel sinus- en cosinusberekeningen. En daar hadden we wel wat assembler nodig eerst, maar na een tijdje ook al niet meer.
Dus dat, je bedoelt qua snelheid, na een tijdje ging dat gewoon goed.
Ja, die destijds.
Ja,
die,
joh.
Computers waren snel genoeg, maar dat duurde wel voor het snel genoeg was. Hadden we wel assembler nodig gehad om dat snel te kunnen renderen op je 640x480 schermpje.
Ja,
ja, oh, ja.
Dat zijn nog...
ja. Hoe bepaal je of je een spel echt wil gaan ontwikkelen als je ook in het achterhoofd moet bedenken of het geld gaat opleveren?
Ja, dat is echt wel heel moeilijk. Ik ken ook veel andere indie game developers die soort van in die situatie zitten waarin ze verschillende prototypes hebben en zich al heel lang afvragen, oké, waarmee ga ik nu verder? Welk spel wordt het spel? Mm-hmm. Dat is echt lastig. Het is denk ik een soort gut feeling waarin je zegt, ja, dit, hier kan ik iets mee, hier kan ik nog verder mee. Het is ook voor mij is het een beetje geëscaleerd, want ik dacht zowel bij Kingdom als bij Cloud Gardens, dacht ik, ja, ik doe nog 2 maanden dit en dan... hoe zeg je dat? Doe ik er een strik omheen en dan gooi ik het op Steam. Mm-hmm. En dat, die 2 maanden zijn toen 2 jaar geworden. Als je kijkt naar welke features je er nog in wil stoppen. En
ja.
Dan wordt het toch... Dus dan heb je gepland voor een klein projectje waar al dan niet geld uitkomt. En dan langzamerhand mm-hmm. wordt het steeds meer. Hoe meer tijd je er investeert, hoe meer het ook weer moet opbrengen natuurlijk. Dus ja.
Maar heb je van tevoren al een prijs bedacht? En dan kan je daar dan aan vasthouden als het in 1 keer 2 jaar duurt in plaats van 2 maanden?
Ik denk dat de prijs wel een beetje omhoog gaat. In eerste instantie dacht ik, oké, ik maak het spelletje, dan doe ik het voor €5.
Ja.
Nu is het uiteindelijk voor €7 uitgekomen op Steam. Mm-hmm. En we doen zoiets dat heet Early Access, dus dan release je okay. het al, en daar zeg je bij dat het nog niet helemaal af is. En dan doe je steeds updates en dan met elke update doe je de prijs ook weer een beetje omhoog, omdat het spel dan dichterbij soort van de final versie is steeds.
Ja. Ja, ja, ja. Oké, maar...
En als het spel straks uitkomt, dan is de prijs nog... Ja, het is een soort, hoe zeg je dat? Black magic, iedereen bedenkt maar wat. En dan zeggen ze, ja, als het nou net onder een tientje is, dan willen mensen het vast wel kopen. Of dan is het 2 koppen koffie en dan willen ze het vast wel kopen. Of ja. Je doet echt maar wat.
Ja, dat is ook zo. Dat geldt ook voor iOS-appjes die ik heb gebouwd. Dan denk je,
ja,
€1.
Dat is redelijk.
Maar waarom? Ja.
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 Ik denk... De laatste tijd wel steeds vaker. Ik heb het liefst gewoon een iOS-app waar ik gewoon een normaal bedrag voor betaal. Laat het een tientje zijn. Die dan gewoon mm-hmm. één ding heel goed doet. In plaats van een soort app die het net niet allemaal goed doet. Waar je 3 keer door ads heen moet klikken. Maar er is natuurlijk een soort angst denk ik om betaalde apps te maken. Ook omdat veel gebruikers bij een betaalde app al gelijk, hoe zeg je dat, wegklikken. Maar bij games is het een beetje hetzelfde aan de
hand. Dat is waar, ja.
Maar als gebruiker denk ik dat steeds vaker, laat mij maar gewoon betalen, want dan weet ik wat ik krijg. Dan betaal
en als
ik
developer,
voor.
Denk je ook, ik zet er gewoon een prijs op?
Ja, als developer vind ik het ook eerlijker, want je hoeft niet eerst een spel te maken en vervolgens te verzinnen hoe je er geld aan gaat verdienen. Je zegt gewoon, ja, jullie krijgen deze ervaring voor dit bedrag en ik probeer je voor dat bedrag gewoon de leukste ervaring te geven. En niet, het is een gratis spel, dus je krijgt een beetje en dan na een uur spelen ga ik proberen om je geld af te troggelen.
Ja.
Je hoeft niks achter te houden. Je kan gewoon, als je betaalt voor het spel, kan je gewoon het zo leuk mogelijk maken. Je hoeft geen... Ja.
Het is wel het fijnste, ja. Maar wat jij zegt, dus vanuit een gebruikersperspectief, zeg maar. Want developersperspectief, dat kan ik, heb ik niet natuurlijk voor games. Maar dan is dat 1 keer betalen, zeg maar. Ja. En dan niet iedere keer weer, hier voor een uitbreiding. Dat is het fijnste. En dan betaal ik ook echt liever zelf voor in 1 keer, in plaats van €1 of €2. Hier heb je dan die €10 of €15 en dan laat me verder met rust.
Ja.
Dus dat vind ik het fijnste. Alleen ik vraag me af, en ja, dat zul jij denk ik beter, waar het meeste mee aan verdiend wordt. Want ja, ik bedoel, spelletjes als, Fortnite, Apex Legends en dat soort dingen. Ja, dat is allemaal freemium. En ze verdienen bakken vol met geld aan kleding, hoe heet dat? Of pakjes,
items.
Zeg maar. En dat soort, dus dat zijn... Dat model is wel goed. Maar goed, het is volgens mij op iOS. En dat is wel volgens mij bij Apple wel... Hebben ze wel een beetje de insteek gehad. Dat ze heel duidelijk wilden maken van... Oké, of je nu echt in-app betaling nog had... om mensen wat bewuster te maken van dat het niet echt gratis is en dat je het dus beter
erbij staat van er zijn in-app payments. Ja.
Ja.
Je weet natuurlijk nooit. Het is altijd lastig als je het speelt, kan je altijd denken, ja, maar hoeveel lol krijg ik nu voor hoeveel euro? Zeg maar, je moet altijd denken van welke leuke dingen houden zij achter voor de spelers die wel betalen en hoe leuk is het om niet te betalen? Je bent ook constant soort van bezig met die overweging dan van wat je zei over die kleding in Fortnite, van wordt het spel nou leuker als ik een hoedje koop? Moet ik het wel of niet doen?
Ja.
Daarom is het, ja, denk ik, voor iedereen beter als je van tevoren betaalt. Maar als je nou vraagt waaraan wordt het meest verdiend, dan is het wel het freemium model natuurlijk.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat voor Fortnite en Apex en er zullen er meer dan zijn. Ja. Kijk, en ja, goed, ik heb een paar kinderen die zeg maar met iPads rondstuiteren. En dan krijgen we iedere tijd, ja, ik wil dit spelletje, ik wil dat spelletje. Nee, ik ga niet iedere keer. Daar zit het dus weer. Daar zit ik een beetje wel weer van, oké, hier heb je gratis spel. Ja. En dan in principe, eigenlijk nooit, zo moet ik het echt zeggen, is dat we dan in-app purchases doen. Dus ze verdienen niet per se iets aan ons. Alleen, ja, dat is één spel, Brawl Stars, daar doe ik nog eens één keer in de maand of één keer, weet ik veel, dan hier heb je de Brawl Pass en dan laat me hem even met rust, zeg maar. Dus dat is dan wel weer zo. Dus maar goed, dat freemium model werkt dan wel. Weet je, die kinderen die willen spelletjes en dan daar verdienen ze gewoon bakken vol met geld aan. En het is ook met Fortnite. Dat is echt mensen gewoon hun zakgeld allemaal in Fortnite steken.
Ja, en uiteindelijk gemiddeld betalen mensen daar meer voor dan.
Ja, zeker.
Dan ze zouden betalen als je gewoon één keer dat spel koopt. Maar ja, dat is natuurlijk gemiddeld. Er zijn mensen die veel uitgeven en weinig uitgeven. Ja, en dat weten zij natuurlijk ook precies. Wie er meer of minder uitgeeft. Zelfs al voor je dat spel gespeeld hebt. Want ze tracken jou natuurlijk ook. Via alle opties voor tracking die er tot hun beschikking zijn. Ja. En ze kunnen dus ook de spelervaring aanpassen aan of jij een betalende gebruiker bent of niet. Als ze weten dat je een whale bent, schotelen ze je geen ads voor. Want dan weten ze dat ze veel meer kunnen verdienen aan in-app purchases. En als ze toch al weten dat je niet gaat betalen, dan krijg je een heleboel ads.
Dat zit ook in jouw games? Of zit er enige tracking in jouw games? Of wat weet je?
Wat weet ik? Ik heb dus als het spel crasht, dan kan je een crash report sturen. En dan krijg ik een stack trace en dan kan ik dat zien. En je kan ook via het spel kan je feedback geven. Dus je kan iets intypen en dan kun je je e-mailadres achterlaten. Dan kan ik het fixen. Verder geen tracking. Ja, je kan echt wel die analytics doen waarin je echt kijkt van, hoe lang spelen mensen? Wanneer houden ze ermee op? Hoe lang is elke keer dat ze, na hoeveel tijd komen ze terug? Ik heb dat wel gedaan, maar ik vond het ook moeilijk om er echt iets uit te leren. Dan dacht ik, ze haken af na een uur, denk ik. Ja, ze hebben betaald. Als ze het een uur lang naar hun zin hebben gehad, vind ik het eigenlijk prima.
Ja, precies. Ja, ik vind het, dat is wel grappig wat je nu zegt, want ik had altijd al wel een beetje het idee, zeker bij first person shooters, zeg maar, je gedraagt je het gedrag binnen dat spel, dus los van wat mensen kopen of niet, maar hoe is iemand heel erg agressief of is iemand juist niet agressief, en dat gedrag kun je ook nog eens mogelijk koppelen aan, koopt hij wel pakjes of koopt hij juist de custom gun, hoe heet dat?
Ja, klopt, ze doen er vast meer mee dan je eigenlijk, dan wij zouden bedenken, dus ze kijken inderdaad misschien kijken ze naar hoe snel je er op menu heen klikt als je het spel opstart. En dan op basis daarvan zeggen ze, jij bent echt heel eager. Dus jij gaat vast geld uitgeven.
Ja.
De prijs van de wapens gaat omhoog als je hard praat, omdat je boos bent. Ja,
ja, precies. Ja, dat,
en wat ook wel bekend is dat ze doen, is dat of dat soms gebeurt, is dat de eerste paar games die je speelt, dan stoppen ze in een team waarin de kans groter is dat je gaat winnen. Zodat je eerste ervaring toch...
Oh,
wauw.
Dat is wel vals. Dat klinkt een beetje sneaky.
Dat is al een beetje sneaky.
Er valt heel veel op zijn plek nu.
Ja, precies. Dan speel je het eerste half uur. Denk je, ik ben echt goed in dit spel. En dan daarna komt in één keer de harde realiteit. Dat je je niet kan meten met kids van 16, met reflexen.
Ja, daar heb je wel gelijk in trouwens. Die reflexen, dat is wel een ding.
Ja, dat is...
ik ben echt snel. Nee, ik ben
niet
snel.
Ja, dat is even voor mij ook al...
binnengekomen. Ja, cool.
Maar bouw je misschien wel andere dingen in je spellen in die zo lang mogelijk geheim of verrassing moeten blijven voor de gebruikers? Zijn er
levels die geheim moeten blijven?
Gewoon die je langzaam prijs wil geven, maar niet meteen het eerste.
Kingdom was wel een beetje zo'n spel waarbij er een heleboel soort mysterieuze dingen gebeuren waar je ook op verschillende manieren mee om kan gaan. Dus je komt dan een of ander karakter tegen en je weet niet precies wat hij doet. En dan vind je dat uit met een beetje trial and error. Dus daar zitten wel veel van dat soort dingen in. Nu wat minder. Cloud Gardens is wat meer gewoon straightforward. Je weet eigenlijk binnen het eerste uur al ongeveer hoe het spel gaat zijn en dan is het gewoon meer daarvan. Ja. Het is ook zo dat als je natuurlijk een spel programmeert, hoe meer unieke gameplay mechanics je programmeert, hoe meer werk het ook is, want die hebben ook allemaal weer die moeten weer in elkaar haken als het ware.
Ja.
Terwijl als je spel gewoon het hele spel lang hetzelfde doet, is dat makkelijk. Het is een soort van overzichtelijk. Dan hoef je alleen maar meer levels te bouwen.
Ja.
Maar als het spel elke keer weer iets nieuws doet en weer iets. Ja.
Oké.
Dat was bij Kingdom nog wel een ding, want ik wilde elke keer content toevoegen. Ja. Die ook echt iets nieuws deed. Dus niet alleen een nieuw kleurtje of een mannetje dat gewoon twee keer zo sterk is. Maar ook echt een soort nieuw behavior.
Ja.
En dat was dan elke keer wel weer, hier hadden we niet voorzien. Hier is die engine eigenlijk niet op gebouwd. Dat je bijvoorbeeld door een of andere warp portal kan teleporten.
Okay.
Zo snel kan die wereld helemaal nieuws. Niet bewegen. Nou goed, en elke keer bouw je weer op en weer nieuwe dingetjes. En het is wel leuk voor gebruikers, maar het wordt wel een soort gammelbouwer.
Heb je wel eens iets van, oké, laat ik eens iets programmeren voor, weet ik veel, een Nintendo, een Super Nintendo van vroeger. Want dat gebeurt nog steeds.
Ja.
Dat mensen voor een Commodore 64, nou, dat ding is al echt oud, dat ze daar nog nieuwe software voor maken. Heb je dat wel eens?
Ik begrijp de fascinatie wel.
Ja.
En ik ken ook één team en die hebben dus inderdaad wat je zegt voor de dus de eerste Nintendo, niet de Super Nintendo, maar de NES game gebouwd. En ik dacht echt, dit is zo vet. Wat voor trucjes zij moeten doen om daar het meeste uit te krijgen.
Ja.
Hoe ze alle assets moeten hergebruiken. Dus wat ook, dat is toch ook het verhaal van Mario, dat de wolkjes hetzelfde zijn als de boompjes of zo. Ja. Dat je echt dat soort dingen moet doen. Dat je gewoon die sprites moet hergebruiken en zo.
Ja.
Maar als je daar echt in moet werken, het is ook wel zwaar, lijkt me. Je moet wel, het is...
Ja, je bent verwend misschien nu.
Je bent echt verwend. En ik vind het leuk om wel visueel met die soort beperkingen te werken. Maar dan weet je van, gelukkig draai ik dit gewoon op, wat zei je, een 3060. Heb ik nergens last van.
Ja, dat is waar.
En het leuke is dan ook dat je soort van, wat je krijgt, stel je werkt met een soort retro graphics op huidige hardware. Dan kan je dus ook een miljoen sprites op je scherm tekenen. Omdat elke sprite zo licht is, kan je dus weer een nieuw soort ding doen. Omdat je in één keer zoveel overhead, hoe zeg je dat, zoveel headroom hebt.
Ja, dat klopt.
Dat je nooit zorgen te maken over performance.
Ja.
Terwijl je hebt ook van die games, die hebben dan karakters met, weet ik veel, ik weet niet of dit een normaal getal is, maar 10 miljoen polygons. Dus die kunnen dan maar twee karakters op het scherm tegelijk hebben, weet je wel?
Ja.
Omdat ze zo helemaal ingezoomd zijn, als het ware.
Ja. Tuurlijk. Ja. Nou ja, cool. Nou ja, maar goed, ik hoor dat wel. Ze denken, vet. Dat is wel leuk, zeg maar, omdat...
Ja, het is denk ik ook
ik
wel...
Ik kan me het voorstellen om te doen, ja.
Ja. En je kan het ook redelijk behappen, zeg maar, denk ik, dat hele apparaat.
Ja.
Dus het geeft denk ik ook wel echt voldoening om gewoon te weten, deze chip gaat gewoon dit doen. En ik ken al die instructies.
Ja,
je moet denk ik wel assembly schrijven. Maar goed, daar zijn jullie waarschijnlijk bekend mee.
Nou ja, wel bekend mee, maar bedreven niet meer. Maar goed, het was wel, Commodore 64 en al die homecomputers, die zaten, dat was gewoon vast. Het is niet dat je dan dus bij een PC een jaartje wachtte en dan was er een nieuwe versie van een Intel of van een GPU of een AMD, whatever.
Ja.
Nee, je had de komende, of in de tijdspannen, weet ik veel, 10 jaar, ik weet niet hoe lang de lifespan was van een Commodore 64, maar dat was altijd hetzelfde. Dus je moest gewoon creatief zijn met die hardware. Dat was wel... Ja, dat was een soort van wedstrijd ook, zeg maar, tussen verschillende developers en ook demomakers, zeg maar, dus niet eens game developers. Van, wat kan ik nou? Hoeveel kleuren kan ik nou op het scherm krijgen? Terwijl in de hardware staat, in de spec staat er 16 kleuren, maar ik krijg het voor elkaar om 256 erop te krijgen. Of weet je, dat soort dingetjes. Ja, dat vond ik wel, dat was wel leuk.
Ja.
Ik kon zelf een eigen turbo-knop maken op je Commodore 64. Zo'n switchje. Ik weet niet wat er dan gebeurde, maar dan ging die sneller.
Ja, precies. Ja. Dus dat soort dingen was wel, dat was wel...
Ja, heel vet. Je weet natuurlijk dan ook echt dat je het laatste eruit geperst hebt. Dat je gewoon dat hele...
Ja, maar dat is volgens mij wel een hele aparte hobby. Dat moet je wel leuk vinden, hoor. Ik denk, nu ik verwend ben met... onbeperkt geheugen en snelheid, dan om daar nog eens... je moet het wel leuk vinden. Ik denk niet dat ik daar genoeg plezier aan ga beleven.
Nee. Maar dat is ook een soort van hobby, zeg maar.
Ik vind het wel fascinerend om te lezen van die Prince of Persia, dat boek van die maken met zijn logs en wat ze allemaal moeten doen. En als je die trucken terugleest... wat ze moeten uithalen om inderdaad het uiterste uit die beperkte...
En dan voor wat toen een soort van echt heel vooruitstrevende graphics waren.
Ja.
Dit is fantastisch dat je een poppetje dat beweegt zo vloeiend met zoveel frames animatie.
Ja.
Ook de kleurkeuzes en zo, want dat is ook voor bij Mario hoe dat ook zat, van waarom die kleuren nou zo gekozen zijn. Dat had ook ooit met die hardware te maken. Dus het is echt wel, ja, ik vond die, het is, ik, ja, ik heb dat boek nog niet gelezen, maar ik vind het wel heel gaaf om dat soort geschiedenis dan te lezen en van waar hebben ze al mee te maken gehad en waarom is dat, ook wat jij net zegt, van die wolkjes en de boompjes, dat het dan hergebruikt is, want je hebt toch beperkingen in geheugen en hoeveel sprites kun je op je scherm tonen en de collision, zeg maar, dus dat had je ook allemaal nog wel dingetjes mee.
Ik denk dus dat wel, dat het ook wel voldoening geeft om het gewoon helemaal te begrijpen, het hele systeem. Je weet gewoon hoe die audio chip werkt, je weet hoe die graphics chip werkt, je snapt gewoon het hele systeem en nu moet je gewoon loslaten. Je moet gewoon beseffen, ik snap die engine niet, ik programmeer er tegenaan en ik kan een groot deel snappen, maar ik weet niet wat die computer op dit moment allemaal precies aan het doen is.
Nee. Ja,
want er zijn zoveel lagen en dat geldt natuurlijk voor alles, dat geldt natuurlijk ook voor web development. Je moet gewoon op een gegeven moment loslaten en zeggen, ik begrijp het bovenste laagje van deze machine en de rest is...
Dat klopt.
Ja. Toch een speciaal gevoel, denk ik, als je wel alles begrijpt.
Ja, goed. Op een gegeven moment kan het ook gewoon niet meer. Weet je, dan kunt dat wel. Ja, nou goed, er zullen zeker mensen zijn die dat allemaal begrijpen. Of blijven begrijpen, zo moet ik het zeggen. Maar ja, hoe productief blijf je dan? Want in mijn ogen kun je niet alles doen.
Nee.
Dat is gewoon niet. Ja, niet mogelijk. Het is wel leuk om dat te kunnen zeggen, maar of dat nou in de praktijk heel, heel nuttig is, weet ik niet.
Ja.
Dus Oké. We hebben ook een sectie die gaat over tips. En dat kan van alles zijn. Ik heb dit keer één tip. Die is ook relevant, zeg maar, voor voor het onderwerp wat we vandaag allemaal besproken hebben. En dat is dat is iemand die ken ik. Die ga ik nog een keer uitnodigen, maar dat is ook een .NET developer. Dat is Frans Bauma. Die doet ook aan in-game photography. Dus cool. Met 3D-spelletjes. Ja.
Ja.
En dan, dan zou je zeggen van je gebruikt gewoon de tools bijvoorbeeld in op een PlayStation. Dat had ik nog niet eens tot vorig jaar niet eens door. Dat eigenlijk heel veel spelletjes gewoon een modus hebben waarmee je foto's kunt maken. Dus de camera kunt verzetten en dat je dan even iets meer tijd neemt om het beeld te renderen. Maar hij doet dat ook op PC. Dus, nou, weet ik veel. Lara Croft, hele mooie foto's. Maar ook Cyberpunk heeft hij dan weer hele gaaf foto's gemaakt. Maar dan, wat hij ook echt doet, is ook zijn eigen shaders schrijven. hij zit ook soms wel een beetje te... Ja, te vloeken is een beetje een groot woord, maar wel een beetje te ergeren aan dat er best wel bugs in zitten in bepaalde code, omdat ze niet overal rekening mee hebben gehouden, waardoor zijn stukje assembly, wat hij dan zelf aanpast, niet helemaal wil werken. Dus dat doet hij heel gaaf. Dat is een link, zeg maar, naar die site, die zal ik in de show notes zetten. Ik ga hem een keer uitnodigen. Maar hij is ook naast dit soort dingen met gaming, doet hij ook heel veel met databases en T-shirt development. Dus het is gewoon een goede vent. Dus die, Dus dat.
Ga ik ook
dat
checken.
Is mijn tip. Ja. Hebben jullie tips? Mag van alles zijn. Een boek, een film, alles.
Ik heb in het kader van games heb ik een tip. Dat is een link die ik van de week tegenkwam. Over hoe je... maps kan genereren, kaarten, plattegronden voor kunstmatige maps voor in je spellen. En dit is een website van iemand die de bestaande maps en vaak gegenereerd worden aan de hand van fractals en dat soort dingen, vond hij toch wat te kunstmatig aanvoelen. Dus die is daarmee gaan spelen en heeft van alles en nog wat gedaan om het een beetje een Tolkien gevoel te geven. En,
vet.
Best grappig hoe hij dat doet en wat er dan uitkomt. Dus het staat in de show notes.
Cool.
Vet.
Cool.
Tips. Nou, als je nou naar aanleiding van deze podcast denkt, ik wil ook wel een keer een spelletje bouwen of je wil daar een keertje mee aanrommelen, kan ik de tutorials aanraden van Cat-like Coding over Unity.
Oké. Okay.
Die vind ik erg goed geschreven. En een andere tip die ik heb als je nou interesseert voor graphics en dat soort dingen is de de nieuwsbrief van Jendrik, ik zal jullie straks een link sturen, die verzamelt elke week soort van de beste artikelen en Twitter threads over die over graphics programming gaan. En er zitten dan heel vaak dingen bij dat ze bijvoorbeeld een spel nemen en dan gaan ze gewoon één frame rendering helemaal uit elkaar plukken. Gewoon hoe wordt de achtergrond gerenderd, hoe worden de wolken gerenderd, hoe wordt de bergen. Ja, en dan halen ze zo'n frame helemaal in lagen uit elkaar en dan laten ze zien hoe al die shaders zitten. Die zitten daar vaak bij in die nieuwsbrief, maar ook andere dingen, ook soort kleine tutorials of ook echt wetenschappelijke doorbraken op het gebied van rendering en zo. En die nieuwsbrief is echt best wel cool. Dus dat is mijn andere tip.
Oh, vet. Oh, ja.
Nice. Kom maar door.
Ja.
Yes.
Cool. Mooi. Dat was hem. Mocht je CodeKlet leuk vinden, vertel het vooral door aan je vrienden en collega's. Want daardoor krijgen wij nog meer reach en nog meer enthousiaste developers die mogelijk ook op onze Slack komen. Je kunt onze Slack vinden via de codeklets.nl site. En je kunt ons natuurlijk ook vinden via Twitter, apenstaartje CodeKlets. Daar posten we altijd als er nieuwe afleveringen online staan en andere zaken. Dus soms retweeten we wat tweets van eerdere gasten. En sowieso volgen we, dat is altijd handig. De enige die we volgen vanuit CodeKlets zijn de gasten die eerder zijn geweest. Dus mocht jij, dat is een hele goeie. Thomas, we hebben nog niet gevraagd hoe mensen je kunnen vinden op het internet.
Ja,
misschien.
Dat is. Even. Ik heb een Twitter, dat is NoioGames, @NOIO_games.
Ja, cool. Dus die gaan we ook meenemen in de show notes.
Top.
En we gaan ook de links natuurlijk, zeg maar, voor je game, zeg maar,
dank je.
Even opnemen. Dus dat sowieso.
En dank je voor de uitnodiging ook. Ik vond het interessant. Ja. Het was leuk.
Ja.
Graag gedaan.
Ik wil jou ook bedanken. Dat was echt heel erg interessant.
Ja, graag gedaan.
Ja, zeker. Ja, dat was hem.
Oké, dank jullie.
Ja.
Bye.
Doei.
Bye.
Hoi.